Dames en heren. Ja, gelijk. Ik wacht even tot de bode de deuren heeft gesloten. En heet u allen hartelijk welkom op deze informatieavond van donderdag 14 september 2017. Mededelingen. Ja, dat moet ik even vergeten, want dat is afwezig gemeld zijn de heren Visser en de Jong. En mevrouw wethouder Van Leeuwen. En vanaf 10 uur zal de burgemeester onze vergadering verlaten. Ongeveer. Maar ik heb het voornemen om u allen tot 10 uur in deze vergadering mee te nemen. En het om 12 uur, of van punt 12. Met punt 12 ook te sluiten voor de klok van 10, als dat enigszins lukt. Zij ook nog opgemerkt dat de heer Lok en nog niet in ons midden is en mevrouw Genes aangeeft dat ze onderweg is. Dus ik verwacht dat die twee nog aan zullen sluiten. Kunt u leven met... En meneer Visser heb ik genoemd. Kunt u leven met de voorliggende agenda? Kijk naar links en naar rechts. Prima. Dank u wel. Als zodanig pakken we die ter hand. Agenda punt 2, het spreekrecht van de burgers. Er zijn via de griffier geen aanmeldingen, dus dat maakt dat we agenda punt 3 bij de kop kunnen pakken. Het raadsvoorstel 2017-55. Vaststelling, bestemming van ontsluiting dorpskern Arkel. Wie mag ik daar het woord over geven? Lekker als aan de linkerkant beginnen, meneer Van Duin. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij zijn al heel lang bezig met deze gewenste ontsluiting in Arkel. Het enige wat we eigenlijk nog mogen vragen is dat wij allen, zowel de raad, het college en ook de burgers in Arkel, het voorliggende bestemmingsplan omarmen. En zodoende direct na de wettelijke termijnen kunnen gaan starten en dat het gereed is voordat we een nieuwe gemeente vormen. Maar toch een vraagje nog. Over het stukje angst, wat staat over het meer verkeer over de onderweg. En de mogelijke toename te ontmoedigen, zou je kunnen denken aan het 30 kilometer regime. En dat zou zeker daar niet mee staan. Toch de vraag, hoe denkt het college hierover? Alhoewel ik heb begrepen dat het mogelijk een optie is voor later. Maar waarom niet meteen ontmoedigen? Graag een reactie.
Dank u wel. Voordat ik meneer Schalk het woord geef, heet ik hartelijk welkom de heer Lok in ons midden. Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me geheel aan bij de woorden van meneer Van Duin. We zijn ook blij dat het uiteindelijk zover gekomen is dat we dus het bestemmingsplanspoor hebben liggen. De weg ligt er nog niet, maar dan heb ik inderdaad ook de hoop dat het inderdaad op korte termijn kan gerealiseerd worden. Ik ben ook blij met het feit dat er dus geluisterd is van de mensen die aan de onderweg wonen. En ja, ik ben altijd blij als er wat gemeten wordt, meten is weten. Alleen in dit geval... geloof ik ook dat ik mag pleiten voor iets een andere inzicht. Dat u zegt van nou, ik ga niet uit van het aantal voertuigen per etmaal, maar eigenlijk uit van de spits. En wat dan inderdaad gebeurt. En wat het waterschap in feite voor foto's meelevert, dat lijkt me toch al gelijk direct mogelijk op het moment gewoon dat het onderhoud van de onderweg wordt aangepakt. Dank u wel.
Mevrouw Pizan.
Dank u wel, voorzitter. Wij van de Partij van de Arbeid zijn content met het bestemmingsplan en eindelijk na al die jaren zit er dan schot in. En zoals vanmiddag een senior uit Arkel nog tegen mij zei, dat ik dit nog mag meemaken na ruim 40 jaar. Wel vanuit de bewoners van de onderweg nog wat bedenkingen over de verkeerstoename en dan met name in de ochtend- en avondspits. Dank u wel.
Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik had het stukje willen beginnen met het feit dat we er al een generatie lang over praten. Maar mevrouw Pizan noemde al 40 jaar, dan zit je al bijna twee generaties. Dus we zijn heel content, ook met dit plan, dat het er nu eindelijk van gaat komen. Het lijkt ons een goed en een haalbaar plan. En daardoor zal de druk op de raadhuisstoep en de achterliggende wijk worden weggenomen. Voor de bewoners, maar ook voor de dienstverleners die daar eventueel zichzelf vastrijden. En nu in ieder geval van twee kanten kunnen komen. Toch hebben we ook een aantal zorgpuntjes. Ze zijn door de andere sprekers al wat genoemd. Dat is in de brief van de zienswijze, de beantwoording daarvan. dat men verwacht dat er geen vrachtverkeer langs via de onderweg zou rijden. Nou, die verwachting, kan de wethouder die onderbouwen of is dat een onderbuikgevoel? Ik zou graag iets verder over uitgeweid. Nou, de aandacht voor de wateroverlast van de eerste woning is al genoemd en daar wordt ook ruimschoots aandacht aan besteed, dus daar zijn we ook blij mee. En dan die brief met de randvoorwaarden. Nou, er wordt gezegd dat er na 3 en na 6 maanden gecontroleerd zal worden. Dus dan gaan we zien of dat er echt verkeerstoename is of dat het hard gereden gaat worden. En als dat zo is, dan zou het waterschap gelijk met groot onderhoud de aanpassingen zouden kunnen uitvoeren. Is daar al een termijn aan vast te knopen? Of het waterschap kan wel zeggen, ja, maar over 10 jaar staan ze pas in de planning voor groot onderhoud. Moeten we daar een 10 jaar op wachten? Of is daar een harde toezegging voor? Ik dank u.
Dank u wel. Wethouder Groot in eerste termijn in reactie. Mevrouw Renes van deze kant af. Hartelijk welkom in ons midden. Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat alle fracties positief zijn over dat het uitgevoerd kan gaan worden. De vragen spitsen zich toe op het gebruik van de onderweg. Nog eens even voor alle zekerheid herhaald. Er zijn op 2 momenten metingen geweest. En daar hebt u alle gegevens van bijgevoegd gekregen. Die geven in ieder geval aan dat er op dit moment absoluut geen sprake is van gemiddeld gesproken het hard rijden. Ik zeg niet dat daar niemand te hard rijdt, maar dus op elke weg is er wel een of andere spookrijder die altijd veel te hard rijdt. En jammer genoeg zijn dat ook nog vaak de bekende bij de weg. En dat geldt voor al onze wegen in ons dorp. Dat 1. Die gemiddelde snelheid en de hoeveelheid voertuigen, die zetten dus duidelijk onder de gestelde normen die wij als gemeente hanteren, ook bij andere wegen. We hebben voor de uitkomst vanwege de zorgvuldigheid en de aandacht voor de zorg van de bewoners van de onderweg toch eigenlijk een daarop vooruitlopend antwoord aan u, leggen we aan u voor. En dat betekent dat als er bij die metingen die 3 maanden, zeker 9 maanden, het kan in die tijd ook toenemen zelfs, meer dan 50% toename is van het verkeer of van de snelheid. Ik moet u erbij zeggen dat in allebei gevallen daar nog steeds onder de verkeersnorm zitten die wij in Gieseland hanteren. Qua hoeveelheid voertuigen over de weg en de snelheid. Desniettemin stellen wij u voor om zelfs bij 50%, of al bij 50% toename, verkeersmaatregelen te nemen. En die zullen dan aangepast zijn aan het type weg. En de beperkingen die we willen doorvoeren. En daar zal uiteraard contact over zijn met de gespreksgroep. Als dat niet zo zal zijn, dan vallen we onder het normale regime van het waterschap. En ik heb geen harde toezeggingen, die ken ik niet. Maar ik wil dat nog wel natrekken van de water. Maar dan valt die... Dus binnen 1 of 2 jaar weer onder het normale regime van het waterschap. En zal de normale wegaanpassing, die dus voor elke weg geldt, gewoon daar ook gebeuren. Dus dat zijn geen extra voorzieningen als het waterschap het gewoon in zijn routinematige aanpak meeneemt. Er komen extra voorzieningen op het moment dat we dus meer dan 50% toename vaststellen. Ik denk dat dat mijn... antwoorden, de heer Schalk heeft over de spits. Ja, die spits die kunt u ook zien. Maar zelfs in de spits ging het nog niet fout. Dus vandaar dat wij met dit voorstel komen. Voorzitter, dank u wel.
Eerste termijn, meneer. Tweede termijn, pardon. Meneer Van Duin, ga je gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, wethouder, over mijn angstvraag heeft u nog geen antwoord gegeven. Want het is duidelijk de insteek een ontmoedigingsbeleid. Ik kan wel zeggen, het staat buiten het bestemmingsplan. Maar je kunt ook iets ontmoedigen. Als je een 30 kilometer zone in zou voeren daar, dan heb je een hele grote kans dat heel veel mensen de keuze al niet maken vooraf. Dus ik wil graag, had ik gezegd, hoe denkt het college hierover? Om het vooraf, zeg maar, dit te overwegen. En wat zou hierop tegen zijn?
Meneer de wethouder? Meneer de wethouder? Uw voorzitter bepaalt in die zin de volgorde der sprekers. En ik ga eerst het rijtje van de raad af voordat u uw tweede termijn krijgt. Meneer Schalk, nog behoefte?
Nee, volgens mij heeft dat de wethouder. Maar ja, dat lukt nu.
Ik ga even het vaste rijtje van Piso. Meneer Van der Water?
Nou, voor mij lag er ook nog een kort vraagje. Over die onderbouwing of een aanname is of dat er geen vrachtverkeer langs de onderweg zal gaan.
En bij uitzondering zou ik de heer Lok, of de heer Lok en mevrouw Rennes eventueel nog gelegenheid willen in tweede termijn of nog een aanvullende vraag te stellen.
Ik heb geen aanvullende vraag.
Dank u wel, meneer Lok. Mevrouw Rennes, nee, dank u. De wethouder.
Voorzitter, voor zover mijn informatie is, ik worstel hier ook met de periode dat ik bij dit onderwerp betrokken ben, maar is een 30 kilometer invoeren zit aan wettelijke regels verbonden van verkeersdrukte en wat is meer zei. En ik heb daar begrepen dat daarom op dit moment geen enkele argumentatie is om een 30 kilometer zone daarin te voeren. En wat ik er net al gezegd heb, alle metingen geven aan dat op dit moment absoluut niet aan de orde is. Het is ook een zorg bij de mensen, maar die is met name toegespitst op die paar veel te hardrijders. En men rijdt gemiddeld daar niet hard, dat blijkt wel. Dat is één. Van de Water zeggen, hoe komen jullie aan bij dat vrachtverkeer? Ja, als we helderziende waren, dan wisten we het zeker van de Water. Maar de aanname mag zijn dat op die weg er op dit moment helemaal bijna geen vrachtverkeer is, anders dan bestemming. Dat door de Tweede Ontsluitingsweg, want daar komen overwegend personenauto's uit die wijk, als ze al die weg zouden gebruiken, maar voor vrachtverkeer lijkt het me helemaal niet interessant om die onderweg te gebruiken als we ook boven over de dijk kunnen, die veel breder en beter is. Dus dat is een beetje praktische reden. En een aanname dat dus bij de verkeersexperts, dat vrachtverkeer daar niet zal toenemen. Er zal best een keer een vrachtwagen rijden, maar niet dusdanig dat een nieuwe maatregel vraagt.
Dank u wel, wethouder. Dank u wel. Hoewel het een immens belangrijk stuk is voor Arkel, maar mag het gegeven het aantal vragen toch een hamerstuk zijn? Of wilt u nog over debatteren over 14 dagen? Ik zie u knikken, dus vooralsnog is het een hamerstuk. Wilt u onthameren, dan hoor ik dat later. Volgende agendapunt is raadsvoorstel 2017-42, de notitie woningbouw in Griekenlanden, stand van zaken en werkwijze. Omgekeerde volgorde, dus ik zou het CDA nu het woord willen geven. Ik weet niet wie woordvoerder is, meneer Slob. Ga u wel.
Dank u wel, voorzitter. We zijn blij dat het college de notitie gemaakt heeft. Naar aanleiding van op- en aanmerkingen vanuit de raad. Aantal opmerkingen en vragen ter overweging. De notitie lijkt een klein beetje op zichzelf te staan qua woningbouw. Wij denken dat de woningbouw als voorzieningen voor kernen, voor bewoners, essentieel is voor de leefbaarheid van de kernen. En daarmee een veel verstrekkendere gevolg heeft dan het op het eerste gezicht mag blijken van het aantal woningen per kern. Dat als eerste opmerking. Wij zien op dit moment een behoorlijke toename in de diverse kernen aan de vraagkant. En dat heeft zich eigenlijk de laatste jaren ontwikkeld. Vandaar ook de opmerkingen en vragen vanuit de raad. Wat wij willen vragen en opmerken van het plan wat in de notitie uiteengezet wordt, spreekt van een inventarisatieronde. En daar lijkt een jaar voor uitgetrokken te zijn. En in onze overtuiging zou dat wellicht iets sneller kunnen, gezien de actualiteit van gegevens die van verschillende kernen al beschikbaar zijn. Graag daar uw reactie op. De analyse die gemaakt wordt van wat er in het verleden gerealiseerd is en wat komende tijd nog te realiseren valt, vragen wij ons af of dat daar alles wat nu in de kolommen opgenomen is, of dat gerechtig is om dat erbij op te tellen. Want we zien onder andere de recreatiewoningen in Giessenburg die hier in de tabellen verschijnen. En we vragen ons af of dat de bedoeling is, omdat daarmee wellicht een verkeerd beeld ontstaat van wat er gerealiseerd is ten opzichte van wat noodzakelijk is. Dat zijn in eerste instantie een aantal opmerkingen, vragen van de kant van het CDA. Dank je wel.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, meneer Van Rijn, voor ons stel ik.
Ga u gang. Ja, dat klopt. Dank u wel. Ja, wij zijn ook blij met de notitie. We willen graag wel even nog inzoomen op het grondbeleid. Want er wordt nu wel gesteld in de notitie dat de gemeente wat dat betreft een actievere rol kan gaan spelen. Dat het geen doel op zich is ook duidelijk. Maar de vraag is wel van wanneer gaat de gemeente nu daarin handelen? En wat zijn dan de slagbomen die gehanteerd worden om te zeggen, we gaan nu toch actiever optreden daarin. En dan sluit ik me ook aan op het CDA van, we gaan toch niet weer allerlei onderzoeken doen, terwijl er al gigantische onderzoeken ten aanzien van de woning, onderzoeken daarvan al liggen, zeg maar. Dus daarin zou ook wat versneld kunnen gereageerd worden, waardoor er ook misschien sneller een actief grondbeleid gedaan kan worden. Dat was die.
Ik complimenteer de rechterkant. Mevrouw Van Nes, ga ervan.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan het college voor dit raadsvoorstel en de notitie die erbij hoort. Ik heb een aantal aantekeningen in het raadsvoorstel gemaakt. De inleiding in het raadsvoorstel wordt gesteld dat in deze raad bij behandeling van de programmabegroting in november 2016 vragen zijn gesteld over het mogelijk achterblijven van de woningbouw in onze gemeente. En daar is duidelijk gevraagd om een overzicht van zeg maar, de huidige situatie en hoe dit zich verhoudt tot de verwachte vraag naar woningen. Dat klopt wat hier staat, maar daaruit blijkt voor mij ook wel dat gewoon een dossier is wat al langer ligt. En ik ben heel blij dat er nu iets ligt, maar die vraag vanuit de raad bestond volgens mij al langer dan alleen vanaf november 2016. Dat wou ik maar even opmerken. Maar in die inleiding wordt ook gesteld dat uit het overzicht blijkt dat de woningvoorraad met 0,7% net ligt onder het gemiddelde van de AV-regio. Dit past goed bij een landelijke gemeente. Ik wil dan vragen aan het college, wat is een landelijke gemeente? Waarom wordt dat hier zo gesteld? Wat zegt deze zin ons nu precies? Dat is eigenlijk dus de eerste vraag. Dan heb ik helemaal aan het einde van de inleiding, echt de laatste alinea, net voor puntje 4. Daar staat voorstel naar aanleiding van deze notitie. En vervolgens staat er, er wordt met deze notitie voorgesteld om te starten met fase 2. En om binnen een jaar een eerste terugkoppeling te geven met een concreet voorstel hoe te handelen per kern. Mijn vraag aan het college, mag ik daaruit afleiden dat wij voor het zomerreces van 2018 daar dus die terugkoppeling krijgen? Graag een bevestigend of ontkennend antwoord, hoe het college dat tijdspad voor zich ziet. Dan nog een vraag. Ik zag afgelopen week op Facebook een pagina verschijnen die heet Nieuwbouw Giessenlanden. Mijn vraag aan het college, is het college daarvan op de hoogte? Want ik zag ook een aantal inwoners refereren en was er toevallig in de afgelopen week ook een ander nieuwsbericht over domeinnamen, maar bij dit punt is op de Facebookpagina te zien dat iemand heeft achterhaald dat er een domeinnaam geclaimd zou zijn, namelijk nieuwbouwgiessenlanden.nl, door een vastgoedontwikkelaar. Dus mijn vraag aan het college, is dit alles u bekend? Wat vindt u ervan? Zo nee, misschien iets om achteraan te gaan. En in reactie op het CDA, die op zich wel een logische vraag stelt, met die aantallen recreatiewoningen die nu meegeteld worden in een overzichtje van wat er gerealiseerd zou zijn. Dat is een beetje dubieus, hè? Maar technisch gezien misschien wel logisch dat die in een tabelletje staat. ik vind het wel grappig dat u ernaar vraagt. En ik ben dus ook wel benieuwd naar de reactie van het college. Dank u wel.
Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Complimenten ook aan het college wat het voorstel betreft. Ik denk dat het in de kern gaat om de stappen die u aangeeft. En ik denk dat die stappen ook logisch zijn. Ik mis wel in de analyse die u nu geeft een aantal zaken. Ik constateer dat in een aantal kernen de particuliere initiatieven zijn en een aantal kernen niet. Ik zou toch wel van het college willen weten wat op dit moment de conclusie van het college is over het verschil tussen die verschillende kernen. Waarom is in de ene gemeente hebben we wel die particuliere initiatieven en in andere kernen niet. En rond de kern als Gies-Ouwekerk kan ik wel ongeveer bedenken dat er geen particuliere initiatieven zijn omdat er ook gewoon weinig ruimte is. En dat zal niet veranderen op het moment dat we die analyse maken waar het CDA ook aan refereert. Dus mijn uitdagende vraag is een beetje, als het college nu kijkt naar wat er aan initiatieven ontwikkeld wordt en wat niet, wat zou het college dan aan stappen, hoe zou het college met de kennis van nu het stappenplan toepassen? Dat is eigenlijk vraag 1. En ik ben wel heel benieuwd, en dat kan best een proeve zijn die tegemoet komt aan de vraag van het CDA, wat daar voorlopig uitkomt, zodat we daar ook de tijd in winnen waar het CDA ook voor pleit. Dat is 1. 2. Wat er een beetje als aanhangsel aan toegevoegd wordt, is de hele sociale woningbouw. Als ik het kleurrijk wonen verhaal lees, dan zitten daar goede voornemens in. Tegelijkertijd wordt er geen enkele prestatietoezegging gedaan. Ze constateren dat er 20% sociale woningbouw is. Op het moment dat wij het initiatief nemen om mee te gaan in de groei, lijkt het me logisch dat wij wel als gemeente Gieseland met kleurrijk wonen aan tafel gaan zitten en zeggen wij groeien. Dus kunnen jullie de toezegging, de prestatie leveren dat we het op die 20% houden. Zodat de voorraad sociale woningbouw ook op peil blijft met de groei die we meemaken. En daar zie ik nu in het voorstel niks van terug. Dus daar zou ik graag ook wel de reactie van het college op willen hebben.
Daar wil ik bij halen, meneer de voorzitter. Dank u wel. ChristenUnie, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de ChristenUnie is uiteraard ook blij dat we nu een stuk op tafel hebben liggen waar we het debat mee aan kunnen gaan over 2 weken. En ik kan niet wachten. Maar ik moet wel, helaas. Vandaar alleen maar vandaag een aantal vragen. Ik zal gemakshalve de pagina's, nummers erbij zetten, dat scheelt inderdaad opzoeken. En het debat dat gaat later wel van start. Op pagina 9 van het hoofdje periode na 2020 staat het volgende. Voor de periode na 2020 staat er nog weinig woningbouw op de planning. En dit geldt nog sterker voor de periode na 2025. Dat vinden wij niet zo concreet aangegeven. Maar bedoelt u soms hetzelfde wat in de regionale woonvisie staat vermeld? Namelijk dat Gieseland in die betreffende periode nog een enkel bouwplan heeft. Klinkt iets anders, maar ik geloof dat het wel concreter is. Op pagina 11 wordt er iets uitgeweid ten aanzien van het actiever faciliteren en nader inventariseren op het moment gewoon dat er iets niet gebeurt. Namelijk als blijkt dat de plannen op gemeenteniveau of kernniveau achterblijven bij de prognoses, respectievelijk het gemiddelde groeipercentage, dan wordt er actiever gefaciliteerd en nader geïnventariseerd. Op pagina 19 stelt u evenwel dat de officiële prognoses niet op kernniveau gaan. De aantallen van relatief kleine dorpskernen zijn te laag voor een betrouwbare uitkomst. Daarom lijken deze prognoses ook voor ons geen goed referentiekader of voor het al dan niet starten van actiever faciliteren of nader inventariseren. En gaarne wil ik daar een reactie op hebben. De PvdA haalde het al een klemmetje aan dat we hier tussen de regels door kunnen lezen dat er overwegingen zijn om een actievere grondpositie te nemen. Grond verwerven, vooruitlopend op ontwikkelmogelijkheden. Maar begrijpen wij het goed dat het uw voornemen is dat het middel al in te zetten, ook al is er geen concreet woningbouwplan ontwikkeld is? Dus in feite gewoon vooruitlopend op iets concreets. De volgende vraag, pagina 18, de woningbehoefteberaming. Daar wordt uitgelegd dat de woningbehoefteberaming een prognose is van de provincie die aangeeft hoeveel woningen er in theorie bij zouden komen, waarin een gemeente door migratie per saldo geen vestiging of vertrek zou houden. Met andere woorden, het migratiesaldo zou theoretisch op nul gezet zijn om alle kerngetallen te doen. En Griekenland heeft al jarenlang een negatieve migratiesaldo. Het vertrek is groter dan de nieuwe vestiging. Dat leidt dan tot de conclusie dat de WBR-prognose aan de hoge kant is. En dat staat haak op onze veronderstelling dat in die migratiecijfers veel verhuizende jongeren zijn opgenomen die wegtrekken naar omliggende dorpen omdat er geen haalbaar, betaalbare starterswoningen zijn. Een tekort aan woningen wordt daarmee onzichtbaar. Daar staat bij staan, hoe kijkt u daar tegenaan? Maar ja, als het onzichtbaar is, kunt u er niet tegenaan kijken, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Wat vindt u daarvan? Ik wil in eerste termijn even bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. VVD nog vragen in eerste termijn. De wethouder, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik begin even met min of meer een positieve aanvulling. Deze notitie is opgesteld in april, maart april, en zou al eerder met u besproken zijn. Maar u weet de reden waarom dat allemaal qua tijdsdruk niet gebeurd is. Maar dat betekent wel dat er in die tussentijd het nodige nog weer veranderd is. In die tijd van april tot nu zijn in ieder geval op dit moment weer 45 extra woningen inmiddels alweer in de planning in de gemeente Gieselanden. En daarbij komt nog dat wij in de telling van april, maart april, het Thompson project voor 160 woningen totaal hadden staan en dat worden 258 woningen. En dat is ook de doortelling naar langere termijn, want dat gaat over een termijn van 10 jaar, maar betekent ook dat het de eerste 5 jaar, als we die dus als handvat hanteren voor wat wij kunnen overzien op dit moment, dat nogal wat meer woningen betekent. En dat betekent op jaarbasis dat we nogal wat meer woningen gaan krijgen in die periodes dat wij er nog toe in onze berekening gaan staan. Dat even vooraf. Dan voorzitter, even de opmerkingen langslopen en dan komen we wel bij heel veel punten. Ik zal proberen dat zorgvuldig te doen, want ik wil wel eens even te snel reageren. De toename van de vraag, zegt Slob. En die is er, die stellen wij vast. Die halen we uit de prognoses. Dat voor ons nog altijd al door de jaren heen een leidend getal geweest is. Maar daarnaast gebruiken we ook de prognoses en de inventarisaties die in de dorpen SEC gebeuren, door de dorpsraden, daar waar het gebeurt. En dat betekent dat je dus daar op basis van een inschatting maakt van welke aantallen zijn er op dit moment gewenst. En wat u ook aangeeft, wij zien dat wij redelijk sporen met wat wij tot nog toe aan vraag hadden om dat te beantwoorden. De groei bij ons is in ieder geval niet minder geweest dan in onze collega-dorpen om ons heen. Behalve, als je goed de stukken gelezen hebt, ziet u dat Zederik daar een sprong bovenuit schiet. En dat heeft alles te maken, om het maar even duidelijk te geven, met dat Zederik in de periode die hiervoor telt een inhaalslag te maken had van de jaren daarvoor. Omdat die dus beperkt waren in een aantal jaren door juridische procedures. En daardoor ontstaat zo'n merkwaardige sprong van Zederik ten opzichte van de overige gemeente. Wij hebben dus analyses gemaakt hoe dat wij in de dorpen in de behoefte kunnen voorzien. Die analyses zijn natuurlijk wat breder dan alleen maar SEC, gewoon een aantal huizen. Maar ook het type huizen, want we proberen een diversiteit in de woningen te brengen op het moment dat er plannen bij ons aangedragen worden. En die beoordeling van die plannen is nog steeds de manier, zoals u vorig jaar hebt vastgesteld, dat wij als gemeente vooral zullen faciliteren en minder initiëren om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Nou, wij stellen vast dat dat toch op dit moment, ondanks die opleving die er op dit moment daadwerkelijk waarneembaar is, ook door het beleid dat inmiddels wat ruimer is, kunnen wij veel meer vragen beantwoorden, maar dat we toch nog graag veel meer aanbod zouden hebben, zodat we wat keuzes kunnen maken in diversiteit. Ik doe dus hier ook publiekelijk, zal ik volgende week doen, aan investeerders, aan eigenaars, om mogelijk bij ons zich te melden met een interessant project voor woningbouw. Zodat wij met hun in gesprek kunnen gaan en eventueel kunnen faciliteren. Dus er ligt een uitdaging. In het verlengde van het beleid dat u hebt vastgesteld en in het verlengde van het voorstel dat wij nu doen. Wij willen dus dat aanstaande tijd gaan benutten, nog intensiever benutten om in gesprekken met makelaars, met investeerders en potentiële eigenaren van percelen die ons wel interessant lijken, om in gesprek te raken om te kijken of dat potentiële bouwplannen kan opleveren. Is het allemaal realiseerbaar? Nou, wij denken dat er heel veel nog realiseerbaar is. Er staan nu voor de eerste paar jaren nogal flinke aantallen op de nominatie om gerealiseerd te worden. In alle dorpen, behalve Gieselburg, daar blijven we het verst achter. In de overige dorpen liggen we redelijk dicht bij de voorspelde prognoses. Noordloos was ook een dorp waar we achterbleven ten opzichte van de vraag. En het lijkt met een aantal locaties waar op het ogenblik op Noordloos de concrete plannen voor zijn, dat we daar een flinke slag aan het maken zijn. Een vraag over de recreatiewoningen, niet betrekken. Nou, formeel moeten wij in onze rapportages naar de provinciale overheid ook de woningen van de recreatieparken meetellen. Het zijn nieuwe woningen in onze gemeente. Maar we hebben via de regio ontheffing gekregen om dat nog eens apart, om een factor te laten zijn in de tellingen die wij hier in de regio doen. Desniettemin staan ze om die reden dus ook in de overzichten. Ik ga even naar de heer Van Rijn. Grondbeleid. Wanneer gaat de gemeente Gieseland handelen? U heeft een enkel jaren geleden een reservegrondbeleid beëindigd op de jaarrekening. Als ik het goed zeg, anders corrigeert mijn linkerbuurman wel. En is doorgeschoven naar de algemene reserve. Op dit moment is het college van mening dat à la minute zich een optie voordoet dat wij in de context van de manier waarop wij de markt willen benaderen, een perceel zich aanbiedt om te kopen, dat wij staande peden kunnen handelen en met u aan u een voorstel kunnen voorleggen van zaken doen. Zo is dat ook gebeurd op Noordloos bij het kopen van het gebouw bij de christelijke school. Dat deed zich voor en dan doen wij zaken. En daar is op dit moment ruimte voor in de begroting en wij als college zijn van mening dat we daar niet een aparte reserve grondbeleid voor hoeven te beheren. Dus wij kunnen gewoon à la minute actief zijn.
Meneer Van Rijn. Even een kleine vraag nog, want u zegt daarvoor van we gaan makelaars, we gaan een gesprek om ze actief te houden en zoveel mogelijk mensen te interesseren om te gaan investeren. Als u nou percelen weet en die zijn zo aantrekkelijk, dan reageert u niet zelf als gemeente om dat te gaan verwerven?
Het attent maken op is ook een onderdeel van die tactiek. En u mag verwachten dat wij natuurlijk onze ogen en oren open hebben als college. En signalen opvangen en daar proberen op in te spelen. Maar daar kunnen we natuurlijk publiekelijk geen opmerkingen over maken. Want dan is die morgen gelijk twee keer te duur de grond. Dus op het moment dat het aan de orde is, zijn wij attent. En dan doen we zaken. Als het in de prognose ons versterkt. Of in het plaatje wat wij willen. De meer ruimte voor woningbouw. Als dat daarbij helpt, dan kunnen wij op heel korte termijn zaken doen. En we zullen dus in die actieve benadering al onze contacten en in dezelfde context locaties die wij misschien kennen en misschien wat voor overdenken, die zullen wij natuurlijk proberen geïnteresseerd te krijgen dat daar voorstellen voor komen. En dan kunnen we met de betrokkenen in gesprek. We gaan dus niet een apart nieuw onderzoek doen zoals de heer Van Rijn nog even volledigheidshalve noemt. Maar we willen gewoon in onze directe contacten met de bouwwereld en de bouwomgeving en potentiële gegadigden willen we dat proberen snel zichtbaar te maken wat het perspectief daarvan is. En dat krijgt u, en die vraag is ook gesteld, hoe lang moeten we daarop wachten? Nou, zodra wij daar meer zicht op hebben en het in een goede rapportage aan u kunnen melden, zullen wij dat u melden. En het hoeft wat ons betreft geen jaar te duren. Maar we moeten wel even de tijd nemen om op een aantal plaatsen natuurlijk daar zorgvuldig over te kunnen spreken. Mevrouw Renes vraagt wat een landelijke gemeente is. Nou, Gieselanden staat bekend als een landelijke gemeente. Molenwaard staat bekend als een landelijke gemeente. Het verschil met een stedelijke, verstedelijke gemeente. Ja, dat is, die hebben vaak een heel ander soort woningopbouw, hoe moet ik dat zeggen? Een heel andere woningbouwbeleid als de plattelandse gemeente. Wij zijn een plattelandse gemeente met heel veel dorpen, waar wij dus toespitsen op om per dorp zoveel mogelijk de eigen aanwas te kunnen voorzien van woningen. Daarvoor zijn prognoses per dorp, we kennen de leeftijdsgroepen per dorp, we kunnen behoorlijk inschatten hoe de vraag is per dorp. Dus dat is in het platteland nog wel wat anders. In stedelijk beleid zie je dus dat er vaak over veel grotere eenheden qua omvang van bouwprojecten gesproken wordt. Ik neem maar Gorinchem, dan praten ze over een project van 1500 woningen. Leerdam, idem dito, 1000 woningen. Gieslanden praat wel over grote aantallen woningen, maar die verdeelt ze over de verschillende dorpen. En dat is een nogal wat andere insteek. Dat is ook ten aanzien van de verschillende type woningen die je zoekt, dat je steeds in kleine aantallen bijna actief bent. Dat is het kenmerk van het platteland. U heeft over Facebook. Ik heb hem nog niet gelezen. Hij is mij dus niet bekend. En ik weet niet wat die inhoudt, maar ik zal onze ambtenaar vragen om er eens naar te kijken. Ik heb ik kan er geen waarde aan hechten, geen oordeel over geven, ik weet het niet, ik ken hem niet. Maar dat betekent niet dat we uw vraag daar niks mee doen, dus daar gaan we naar kijken. U vraagt ook over de recreatiewoningen. Nou, technisch gezien, het zal wel juist zijn, dat heb ik al geprobeerd te beantwoorden en... Meer is dat niet. Daar krijgen we nog een heel apart hoofdstuk over. Heer Lok vraagt een aantal kernen. Welke verschillen zijn er tussen de kernen qua analyse? Nou, de behoefte lijkt bij de verschillende kernen ook nogal verschillend te zijn. Zowel bij de koopwoningen in de koopsector van goedkope woningen tot duurdere woningen, maar met name in het segment waar wij vooral in geïnteresseerd zijn, zijn het goedkopere segment en het middensegment. Het dure segment redt zich wel, maar daar willen we links en rechts natuurlijk best nog aan goede plannen medewerking verlenen. Maar er zijn verschillen. Gieselburg, Noordloos, ik heb de twee al genoemd, die zien er qua analyse anders uit dan, en met name Noordloos, die, als je de staatjes bekijkt, moet je daar een andere analyse qua behoefte op loslaten, gezien de opbouw, de leeftijdsopbouw, dan in een andere kern.
Heel Lok. Ja, mijn vraag was met name toegespitst op het verschil in particulier initiatief tussen die verschillende kernen. En of dat niet een zekere voorspelbaarheid heeft, als je kijkt naar wat er wel of niet in een kern kan. Dus dat spitst zich met name toe op dat particulier initiatief.
Nou, ik denk niet dat daar een antwoord op te geven is. Tenminste, ik kan het niet zo bedenken. Waarom in het ene dorp particulier initiatief weliger tiert. Ik kom er, rustig, kalm. dan in het andere dorp. Dat, ja, dat zijn locaties die toevallig bij mensen in het oog springen en dan of een initiatief. En als je dat allemaal goed analyseert, dan zou je zeggen, waarom gebeurt het in sommige dorpen nou niet? En daar zie ik ook wel mogelijkheden. Dus daar zullen we misschien een tip moeten geven om dat wel los te krijgen. Maar ik heb daar geen concrete antwoord op. Die verschillen zijn er per kern. Kijk maar wat laatste, zijn heel dichtbij. In Hoorn hebben we bijvoorbeeld voor naar Noordloos samen. Er zijn een paar grote particuliere projecten gebouwd. Midden op het dorp en de Van der Ham locatie. Ja, die ontstaan dan. En dat zijn particuliere initiatieven waar wij dan op een gegeven moment aan mee kunnen werken. En waar dan ook in ieder geval in het meewerken onderdeel is dat wij een diversiteit in de type woningen bewerkstelligen, zeker op het dorp Hoorn.
Meneer Lok. U hebt niet de indruk, want dat is de achtergrond van de vraag, dat in de ene kern gewoon van nature meer ruimte is voor particulier initiatief dan in de andere.
Nee.
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat in Gies-Ouwekerk, wat gewoon vol zit, dan kun je nog zoveel particulier initiatief ontwikkelen, maar dat zal nooit worden, want nee, dat kan gewoon niet.
Ja, of dat helemaal vol zit, dat weet ik niet. Maar er ligt bij Gies-Ouwekerk ook nog een perceel van de gemeente. En als anderen dat niet willen, dan zouden wij daar nog aan kunnen denken. Zeker anderen komen met een voorstel om op dat perceel wat te doen samen met de gemeente. Dus ik sluit het niet uit. In Ouwekerk zien we, dat komt aanstaande week tot u in mijn column, dat we bijvoorbeeld wel een paar interessante splitsingsinitiatieven zien. En dat betekent dat het aantal woningen oplevert en splitsinginitiatieven. En die wil ik toch nog wel even apart noemen, omdat ze die daar geen vragen over gesteld heeft. Dat zien we stevig toenemen. En dat betekent dat van grote objecten, woningen, soms woning en gebouw, een flink aantal woningen gerealiseerd gaan worden. Soms 4 tot 5 in een pand. En dat zijn natuurlijk woningen die wij interessant vinden, want die zijn meestal niet in de duurste klasse zitten die, omdat het gesplitste woningen zijn. En daar is het afgelopen half jaar duidelijk extra belangstelling voor gekomen. En wij hebben ons beleid daar ook een beetje op aangepast en werken daar sneller aan mee dan een paar jaar geleden.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw Wes.
Dat klinkt heel interessant, meneer De Groot. Maar u zegt daarover in de column, kunnen we daar meer over lezen. Maar is het ook onderdeel van deze notitie dan, dat onderwerp splitsing? Of?
Nou, om het aantal woningen te laten toenemen, het aantal wat beschikbaar komt, is het voor ons een prachtige methode om extra woningen in het midden en het goedkopere segment ook beschikbaar te krijgen. Dus wij werken op dit moment, tegengesteld aan mijn vorige periode, actief mee aan een goede, aan de randvoorwaarden voldoende, splitsingsvoorstellen. En dat is een interessante nieuwe een aanvulling.
Bij interruptie, voorzitter.
Meneer Schalk.
Ik denk dat mevrouw Nes bedoelt de feiten dat we dus in deze notitie niet totaal beeld hebben. Dus onder andere deze vorm van woninguitbreiding zat er dus niet in. Dat klopt?
Ja, volgens mij staat er wel een zinsnede over nieuw beleid van waar onder andere woningsplitsing aan de orde is en het met CPO werken. Die twee staan bij elkaar, dacht ik, genoemd. En CPO is ook zo'n activiteit waar je met de bewoners zelf, dus erg dorpgericht, probeert een plan te laten ontstaan waar het dorp vooral zelf wat aan heeft. En dat zijn...
Ik zal iets preciseren. We hebben natuurlijk allerlei mooie statistische gegevens gekregen waarin de woningvoorraad staat. Dus deze vorm die staat er nog niet in. En dat is eigenlijk mijn vraag.
Woningsplitsen kenden we al wel. Want er staat in het bestemmingsplan buitengebied dat woningsplitsen mogelijk is. Woningsplitsen is ook mogelijk bij rijksmonumenten en bij gemeentelijke monumenten. Maar we hebben hem uitgebreid dat niet alleen twee woningen, maar in panden die groot genoeg zijn ook meerdere woningen kunnen wel. En daar is een bepaalde interesse in die ons verrast qua omvang.
Bij wijze van interruptie, meneer de voorzitter.
Mevrouw
Pins. Daar bedoelt u niet de mantelzorg woningen
Nee, nee. De zorgwoningen zitten niet in deze, zitten ook niet in de tellingen van Hoe zeg ik dat u dit? Niet in onze woningtellingen, want die is een aparte categorie. Dus ook, dus zeg maar, als wij in Giezenburg zeggen dat wij op de locatie van het Wozoko, ik durf het woord bijna niet meer uit te spreken, maar 40 woningen gaan plannen. En er zijn er dan maar 16 van die voor onze inventarisatie meetellen, want de andere ze vallen onder het segment zorg en tellen niet mee voor deze uitbreidingen. Dat ter verduidelijking. Voorzitter, ik denk dat u gaat denken, hij moet eens een beetje opschieten. Nou, dat ga ik proberen. De sociale woningbouw, de heer Lok. Maar, u mag van mij ook een beetje rustig praten. Wij hebben heel recent nog twee gesprekken gehad met Kleurrijk Wonen, om met name het punt sociale woningbouw nog eens goed bij de kop te pakken. Bij Kleurrijk Wonen bestaat op zich op basis van hun inventarisaties geen enkele behoefte om tot uitbreiding van de huurwoningen te komen. In geen van onze dorpen. Dat is ons van de week nog gezegd. Kleurrijk Wonen is wel bereid om mee te doen in projecten om een aantal huurwoningen te bouwen. Maar die gebruiken ze dan voor hun voorraad. En dat betekent dat er tegenover komt te staan dat er weer een aantal bestaande woningen te koop aangeboden gaan worden, huurwoningen. Dus het wel op peil houden. En om die reden wil Kleurrijk Wonen eventueel wel participeren in sommige projecten. Zoals hier op Hoorn gaan ze nog 5 woningen bouwen en we praten met hun over Giezenburg. Misschien komen er nog meer projecten, maar ik geef het maar even aan. Dat die vraag naar huurwoningen in ieder geval bij Kleurrijk Wonen niet aanwezig is om bij ons aan de bel te trekken van we moeten ruimte hebben voor huurwoningen.
Meneer Lok, dat betekent dus dat op basis van deze notitie het percentage sociale woningbouw gaat afnemen?
Nee, dat kan. Als Kleurrijk Wonen niks doet, dan neemt hij. U hebt gelijk. Als ik even doordenk, het percentage gaat terug, maar we blijven op rond 1100 huurwoningen zitten. En dat is de norm die Kleurrijk Wonen hanteert, 1150 woningen. En dat is van de week nog aan ons meegedeeld. De heer Schalk, even naar zijn vragen goed kijken. De heer Schalk heeft op pagina 9... geen enkel bouwplan. En dat had te maken met betonsel. Heb ik dat nog goed onthouden, heer Schalk? Oh nee, ik heb daar al een half antwoord boven gezet. Wij hebben inderdaad weinig bouwplannen die doorlopen in de jaren 20. Maar we hebben er wel één. En dat is in ieder geval een bouwplan wat wij met u gaan bespreken. En wat minimaal een 10-jarig plan is. En dat is dat is de betonsom. En de andere bouwplannen, dat zijn relatief korte termijn plannen, relatief 5 tot 8 jaar, zeg maar, daarin daar willen we heel actief zijn. En dan moeten we vervolgens ook nog weer rekening houden. We moeten ons ook niks wijs maken, onszelf. U ziet in de prognoses dat de bevolkingstoename minimaal zal zijn. We praten dan over prognoses van de Gieselanden. Nou, als we meer woningen bouwen, dan zijn we zeggen, dan gaan we ook veel meer woningen. Maar tot nog toe is het aantal meer woningen dat we gecreëerd hebben, is allemaal bijna opgegaan aan verdunning van de huishoudens. En dat is ook een gegeven. En als je de perspectief van de jaren 20 kijkt, dan moet je gewoon vaststellen op basis van weer dezelfde prognoses. En uitgaande van de economische tijd zoals die nu is, daar kunnen we overigens ook niet aan leren. Maar dat die aantal inwoners niet zal toenemen en dat het verouderen, het vergrijzen, daar hebben wij meer onderwerpen mee te maken, meer zal worden. En dat we dus misschien over 10 jaar wel met weer heel andere prognoses te maken hebben. Dus prognoses blijven altijd een beetje lastiger, maar in zijn algemeenheid zien we dat het platteland vanaf 2025 om en nabij in ieder geval minder inwoners gaat krijgen. En wij zijn een plattelandswoning.
Bij wijze van gemeente. U spreekt van verdunning van de huishoudens. Dat vind ik zo'n
een naar woord. U bedoelt dat er meer eenpersoonshuishoudens komen.
Ja, dat bedoel ik. Maar de term ervoor is verdunning van de huishoudens. Ik kan dat ook niet helpen, maar goed. Anders moet de
vrouw daar toch een andere interpretatie van dit gegeven?
Nou, ik wil er nog wel iets aan toevoegen, ja. Want dat vind ik een hele goede opmerking van mevrouw Kist. Want dat is het. En als we dat zodanig concreet ook zouden benoemen of in ons woordgebruik zouden hanteren, dan komt de problematiek ook duidelijker tot uiting. Of dan komen ook de zaken, factoren die ten grondslag of van invloed zijn op deze materie, duidelijker naar boven. Ook bijvoorbeeld in relatie tot sociale woningbouw, tot wat mensen kunnen betalen, tot het aanbod wat wij hebben, tot de huishoudens die een vraag hebben naar woningen enzovoort. Dus een hele goede opmerking van mevrouw Kist. Laten we het vooral benoemen waar het over gaat.
Meneer de voorzitter, van mij ook nog even een interruptie.
Maar natuurlijk mevrouw Pierzo.
Meneer de Groot, van die 1150 woningen zijn of worden de huren zo hoog dat de alleenstaande Jan met de pet of Miep met haar hoedje niet meer hoeven te reageren op die sociale huurwoningen, want het inkomen is te laag.
Maar dat is jammer dat dat niet uitsluitend onze verantwoordelijkheid is. Het huurbeleid ligt vast bij de woningcorporaties en die hebben daar een normen voor en een richtlijnen. En wij hebben daar geen invloed op. Dus wij kunnen in gesprek daarover zijn met de woningcorporaties, maar daar hebben wij geen sturing op. Ik was bij de heer Schalk. Ook u vraagt grondbeleid en waarom niet op ingezet. Ik heb daar al wat over gezegd. Negatief migratiesaldo noemt u ook nog. Jongeren trekken weg, opvatting college. Nou, we willen ook helemaal niet ontkennen. Dus de afgelopen jaren is er relatief weinig voor nieuwkomers op de markt gebouwd. Dat moet veranderen. Ik heb het voorbeeld van Noordloos genoemd, waar die afwijkt van het gemiddelde van onze gemeente. Dus veel jeugd aanwezig is. Daar zou je dus op in moeten spelen. Wij proberen algemeenheid bij bouwplannen ook in te spelen op die verschillende behoeften. De starterswoningen en seniorenwoningen. Dat zijn twee categorieën die opvallen. Maar daarnaast is ook een hele grote categorie van middenklasse woningen. Hier in het platteland wil men toch liever kopen dan duurder huur doen. Het is in de steden soms precies andersom, maar dat is hier een gegeven. En het zal misschien vanwege de rente ook nog wel even zo blijven. Maar in die categorieën, daar proberen we vooral in onze bouwplannen aandacht voor te hebben. En daarmee proberen we te bewerkstelligen dat er in ieder geval voor de jongeren weer perspectief is om mee te doen in woningbouwprojecten. En dat merken we in de praktijk wel. Bij de lotingen voor de CPO's zitten ook duidelijk jongeren. En we hebben in een aantal gemeenten heel gericht zijn we bezig geweest met het zijn altijd kleine aantallen, maar starterswoningen van de grond te krijgen. Dus in grotere bouwprojecten zitten meestal wel, of grotere of middengrote, maar bijzonder bouwproject, laat ik zo zeggen, proberen we met die verschillende groeperingen rekening te houden. Voorzitter, die wou ik in eerste instantie bij later, want ik geloof dat ik erg lang aan het woord ben.
Een slok water voor u, wethouder. Ik kijk even naar de rechterzijde, meneer Slob, tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ook wethouder bedankt voor uw uitvoerige beantwoording. Twee zaken wil ik nog in de midden brengen. Ik ben begonnen met een betoog over leefbaarheid, dat die een van de dragers ook zou moeten zijn van het beleid omtrent de realisering van woningen. Uw opmerking over betonzon is prima, maar ik zou hem niet over de hele gemeente uit willen smeren. Dat staat haaks, denk ik, op wat we met z'n allen willen, dat elke kern zijn eigen leefbaarheidsperspectief houdt. Daar graag ook voldoende aandacht voor. Een ander punt wat eigenlijk in de discussie een beetje naar boven komt, is hoe houden wij als gemeente grip op op de sociale woningbouw met betrekking tot de positie en de rol van gemeente en kleurrijk wonen. Het lijkt een beetje tussen onze vingers door te glippen. En ik denk dat we daar toch met elkaar eens over na moeten denken van welke rol we voor onszelf daarin weggelegd zien. Hier wil ik het graag even bij laten. Dankjewel.
Meneer Verheyen, gehoefte tweede termijn.
Sorry. We komen nog wel terug op het debat straks.
Dat kan ik me voorstellen. Mevrouw Mis.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik inderdaad kom er graag in een debat op terug, op de nodige dingen die door in de beantwoording van de heer De Groot aan de orde zijn gekomen, waar ik graag weer op zou willen reageren. Dat zal ik voor over 2 weken bewaren. Maar 1 vraag is nog niet beantwoord, meen ik, maar corrigeer me als dat niet zo is, meneer De Groot. Ik had een vraag of ik het of het klopt bij het puntje voorstel naar aanleiding van deze notitie, dat voor de zomer van 2018 dus nu uw gedachte is om die terugkoppeling van fase 2 te geven en met een voorstel van hoe te handelen per kern te komen. Heb ik dat goed begrepen? Ik hoor het graag. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de wethouder, voor de beantwoording. Ik heb 1 aanvullende vraag in aanleiding van uw beantwoording. Vindt u het wenselijk dat het percentage sociale woningbouw conform het beleid van Kleurrijk Wonen afneemt? Dat is mijn enige vraag.
Meneer Schalk, op behoefte. Ga u gang.
Ja, dank u wel. Ook mijn dank aan de wethouder. Ik begrijp wat hij zegt. En ik heb hier een aantal debatpuntjes erbij. Dat is mooi. Wat ik nog wel wil opmerken is dat ik inderdaad met de heer Slob het eens ben dat we langzaam zitten knibbelen aan het voornemen wat wij hadden, dat in elke dorpskern naar behoefte wordt gebouwd. En daar zie ik ook inderdaad een probleem komen op het moment dat we een grondpositie nemen, zonder dat er daadwerkelijk in feite de behoefte is vastgesteld. Daar moeten we eens een keer over nadenken, daar hebben we nog 2 weken. Ik heb overigens nog wel een opmerking voor de wethouder. Ik vind het prachtig gewoon dat hij ons bereid praat over dingen die dus de afgelopen maanden zijn gerealiseerd. Gelukkig is het positief nieuws dit keer. De andere kant zit ik me wel af te vragen gewoon of er geen aanvullende notitie kan komen van de dingen die dus nog niet in deze woningbouwnotitie staat. Want wij kijken er erg serieus naar. We interpreteren in feite gewoon alle prognoses van de CBS. Maar aan de andere kant ben ik veel, veel meer geïnteresseerd in het actuele plaatje wat we hier hebben in Griekenland. Dank u wel.
Wethouder in tweede termijn.
Voorzitter. Ik omschrijf de opvatting van Slob. Het gaat om de leefbaarheid. En aan de leefbaarheid draagt bij een goed woonklimaat en woningen. Dat is essentieel. Dus daar zetten wij in principe ook helemaal op in. Dat de woningen die wij extra creëren, daar dadelijk een rol in spelen. En dan bedoel ik het heel breed. En dat heb ik al een paar keer gezegd. Dat betekent ook diversiteit in de woningen die gebouwd gaan worden, want dat bepaalt ook heel sterk de leefbaarheid. Dus daar hebben we absoluut aandacht voor. Ja, sociale woningbouw, het is voor u lastig om dat zo over te nemen van wat ik zeg, maar die informatie is daadwerkelijk van Kleurrijk Wonen afkomstig. Wij hebben daar natuurlijk jaarlijks of 2-jaarlijks prestatieafspraken mee, dus daar kunnen we dat op zich aanstippen en accentueren. Maar het huurwoningenbeleid en de bouw van huurwoningen is een gegeven van Kleurrijk Wonen, voor ons in ons geval, en niet van de gemeente. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken, dus alles wat daar anders zou moeten, dat zou via prestatieafspraken, dus met in gesprek zijn met elkaar, zou dat geregeld moeten worden.
Mijn hele concrete vraag was, vindt u het standpunt wat Kleurrijk Wonen inneemt wenselijk?
Maar ik was er nu bij uw vraag. Ik was nog maar bij de meneer Slob. Ik kom zo dadelijk bij u. Maar ik wil hem wel nu gelijk meenemen. Wenselijk is dat wij blijven voldoen aan de afspraak die gemaakt is met Kleurrijk Wonen. En dat is dat er tussen 1100 en 1150 constante voorraad is van 1100 tot 1150 huurwoningen beschikbaar in Gieslanden. Dat is een afspraak die gemaakt is, die vast ligt met Kleurrijk Wonen. En dat zal betekenen als het aantal woningen toeneemt, dat we daar misschien qua percentage een half procentje of zo van gaan afwijken. Maar die percentagegewijze afwijken zullen minimaal zijn. Dus een aandachtspunt voor de volgende prestatieafspraken. Mevrouw Nes, voor zomerreces, ik heb daar toch terzijde, u heeft het misschien net niet gehoord, maar wel een opmerking over gemaakt. Wij gaan deze acties ondernemen en zo mogelijk zorgen wij dat we eerder dan dat jaar wat hier staat bij u rapporteer. Dus dat heb ik, dat weet ik zeker, in een van de antwoorden verwerkt straks. Maar ik wil het graag herhalen.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. U zag mij al naar adem happen.
Is dat mijn schuld?
Nee, dat doe ik zelf. Nee, maar ik had mijn mond nog niet open of de voorzitter zag al dat ik iets wilde gaan zeggen. Dus dat is heel fijn. Waar ik dan wel in het debat op terug zal komen, meneer De Groot. Wat mij een beetje duister of blijft en waar ik wat moeite mee heb. Wij krijgen een notitie woningbouw voorgelegd. Daar wordt voorgesteld dat fase 2 wordt ingegaan. En dat binnen een jaar een terugkoppeling wordt gegeven met daarin een voorstel voor te nemen acties per kern. Ik heb het gevoel als raadslid achter de feiten aan te lopen. Nu geen volledig beeld te krijgen. En als wij dan pas een voorstel voor te nemen acties krijgen, terwijl u ook zegt tussen nu en het komend jaar gaan we al acties nemen, dan vraag ik me af in hoeverre ik in charge ben. Dus daar zal ik in het debat op terugkomen. Dank u wel.
Dank u wel voor de tip. Dan weten we waar we op moeten antwoorden. Dank u wel. De heer Schalk, nog even over de grondpositie. Geen grondpositie. Ik begrijp dat u straks wel over de grondpositie sprak. En nu niet eerder de grondpositie dan dat we weten welke plannen er zijn. Ik kan het verkeerd begrepen hebben. Oh, dat heb ik dus. Maar in ieder geval, wij gaan op het moment dat er actueel wordt dat wij over een grondpositie in gesprek moeten met de eigenaar of vanwege een plan. Dan heb ik u gezegd op welke manier we kunnen handelen. En dat willen we wel graag overeind houden. U hebt gezegd aanvullende notitie, actualisering, actueel plaatje. Ik weet niet wat want hier praten we overwegend over de aantallen en wat weinig over de diversiteit. Ik kan u nog zeggen dat naar aanleiding van de regionale woonvisie we vanmiddag nog vastgesteld hebben dat er een aantal actieplannen gaan ontstaan voor onder andere wonen met zorg, vrije huursector en aanbod voor stedelijke druk en beschermd wonen. Dat betekent dat regionaal die onderwerpen uitgewerkt worden en wat dat per gemeente zou kunnen gaan betekenen. En dus dat we ook alle aandacht hebben aan woongroepen, groepen bewoners die soms met een extra aandachtspunt zich op deze markt begeven. Dus al met al, deze richtlijn met name op de aantallen en wel daarbij wat ik al toegezegd heb, voldoende diversiteit, maar specifiek komt daar vanuit de regio aanstaand voorjaar nog aanvullende plannen. Dank u wel voor het.
Dank u wel. Einde van de beraadslagingen. Ik heb meerdere raadsleden al gehoord dat we over 14 dagen hierover terugkomen. Mevrouw Van Nes, nog een.
Nou, ik vroeg me af, in de eerste termijn zei de heer De Groot iets, heb ik dat moeten opvatten als een toezegging, namelijk dat een ambtenaar achter die Facebookpagina nog even aangaat om ons te verduidelijken wat dat betreft, of was dat geen toezegging? Dat was nog even een vraag.
Ik heb gezegd dat we vooral nog niks mee doen, maar ik wil wel vragen of een van onze ambtenaren even kijken wat die site te bieden heeft en of dat het überhaupt voor ons interessant is, punt.
Heel graag, dank u wel.
Dank u wel. Debatstuk op, even kijken, 28 september. Volgende agendapunt is agendapunt 5, raadsvoorstel 2017-6, het intrekken van de exploitatieverordening. Is er een van de raadsleden die daar nog een opmerking over heeft? Meneer Leren, als enige. Ga de gang.
Ik heb eigenlijk maar één vraag en dat is, speelt dit in Molenwaard ook? En wat is hun lijn op dat vlak? Of hebben ze die verordening helemaal niet? Dat is makkelijk.
De wethouder.
Hebt u ook makkelijke vragen? Ja, want ik weet hier het antwoord niet op wat in Molenwaard wel of niet speelt. Wij zien dat wij, en dat heb ik gelukkig zelf nog in mogen zeggen, beperking van beleidsregels en wat is meer zei. Dit is zo'n overbodig waar we niks meer mee doen. Het staat allemaal beschreven. Dus move, omdat we gewoon alternatieven hebben. En los wat anderen hebben, wij kunnen goed zonder. En als Molenwaard er nog mee werkt, dan zullen we bij de fusiebesprekingen daar even opmerkingen over maken.
Heeft mevrouw Kist nog
daar hoort
een
decreet
gehoord?
Okay. Daar hoort decreet move bij.
Oké. Gegeven de vraag en het antwoord, meneer Gleren.
Het mag voor mij een hamerstuk worden.
Dat denk ik dat de anderen in zullen stemmen. Als zodanig. Volgende agendapunt. Raadsstel 2017-43. De kredietplanuitwerking projecten duurzame buitenruimte. En om de volgende weer terug te pakken wil ik eerst VVD geen vragen. ChristenUnie. Meneer Salk, ga je gang.
Ja, het is eigenlijk maar één opmerking. We zijn blij in feite gewoon dat dit stuk er ligt. En we zijn ook bewust van het feit dat er keuzes gemaakt moeten worden. En dan kan je dus goed nadenken over die keuzes of het inderdaad jouw keuze wel is. Maar wij kunnen gewoon in het algemeen wel leven met de keuzes die gemaakt zijn. En we gaan gewoon verder tot met de orde van de dag. Dank u.
Dank u wel. Meneer Lok.
Ja, ik sluit me heel erg aan bij de woorden van de heer Schalk. En ik heb daarin ook geen aanvullende opmerkingen. En mijn dank ook voor de themaavond die aan dit onderwerp besteed is. Die erg veel inhoud en achtergrond gegeven heeft. Waardoor er eigenlijk weinig meer te debatteren over valt.
Mevrouw Genes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me op zich eigenlijk aan bij de woorden van de heer Lok. Ook ik vond de avond wel verhelderend. En neemt inderdaad ook al vragen weg. Er viel me wel één ding op in het raadsvoorstel. Bij punt 4 en dan ook punt 4, genoemd onder punt 4 dus. Daar staat inwoners uitdagen zelf te doen. En dan staat er in vrijwel alle dorpen zijn werkgroepjes gevormd. Die willen meedenken bij de verdere planuitwerking. Nou, het woord werkgroepjes, daar krijg ik een beetje kriebel van. Dat wil ik maar gewoon even genoemd hebben. Maar de vraag is, zijn dat dan werkgroepen die bijvoorbeeld vallen onder een dorpsraad? Of waar moet ik aan denken? Ik hoor het graag, dank u wel.
Partij van de Arbeid, behoefte nog. Meneer Van Rijn.
Ja, wij zijn ook blij met het voorstel. En we kunnen ook wel vinden in de stappen die genomen worden qua planning. Zeker als we in Schalluinen willen gaan beginnen, gezien de situatie al daar. Wel vragen we ons af, we bestellen nu een krediet vast om planuitwerkingsfase te gaan doen. Komt elk plan nog een keer apart dan terug in de raad? En, want ook in Giezenburg verbaast het mij dat bijvoorbeeld niet staat over de markt waar toch constant gedoe over is. En zou dat dan niet meegenomen kunnen worden in dit plan? Dank u.
Een CDA. Nee? Echt? Meneer Leren.
Nou, ik denk dat het een heel mooie aanzet is. En we hebben wel eens getwijfeld bij het begrip duurzame buitenruimte. Maar als ik naar deze plannen kijk, dan herken ik daar wel iets van die duurzame en verfraaide buitenruimte in. Dus wij zijn erg content met de plannen die op tafel liggen. En waar we ook erg blij mee zijn, is dat per dorp inwoners betrokken worden bij de definitieve invulling en realisatie van die plannen. Want uiteindelijk moet het ook iets van de inwoners van de dorpen worden. Dank u.
Wethouder Akkerman, eerste termijn.
Dank u, voorzitter. Nou, op mijn beurt ben ik blij met de algehele instemming. Want dat betekent dat wij niet verder gaan met de orde van de dag, maar dat we echt aan het werk kunnen. Dat betekent dat wij plannen maken voor de uitwerking. En elk plan komt dus vervolgens bij u terug, meneer Van Rijn. Uitgewerkt met het exacte budget, planning. En alles wat er bij zo'n project hoort. De werkgroepjes die leveren kennelijk kriebel op. Nou is dat een lastig fenomeen. De heftigheid van jeuk is gemiddeld genomen omgekeerd evenredig met de bereikbaarheid van de plek waar het zit. Maar die werkgroepjes die vallen niet onder de dorpsraad. Dat gaat in elk dorp eigenlijk zoals dat in dat dorp gaat. Er is een groep mensen die bezig wil met die planvorming. Die soms zelfs bezig wil met de uitvoering. En dat regelt zich in dat dorp. Overigens Komt het voor dat de dorpsraad daarbij betrokken is, ofwel bij dat initiëren, ofwel bij het uitvoeren. Maar ook dat is weer afhankelijk van het dorp en van de mensen die daarover gaan. Er wordt niet gesproken over de markt in Giessenburg. Dat klopt. Maar u heeft op enig moment heeft u een raadsinformatiebrief gehad. Dat is alweer wat geleden. En in die raadsinformatiebrief hebben wij u verteld dat er een heel afgewogen keuze is over de plek van de markt met alle pro's en contra's. Die afweging is gemaakt en de uiteindelijke keuze die stond er keurig omschreven in die raadsinformatiebrief.
Ja, dat klopt. Maar nu we toch gaan herinrichten, kunnen we misschien eens even goed kijken of het allemaal wel handig is en of het misschien zo ingericht dient te worden zoals de omgeving het daar wil.
Dan heb ik u verkeerd begrepen. Als we bezig gaan met de herinrichting van de straat, daar ter plekke, dan moeten we uiteraard kijken wat nou de optimale invulling is van de markt. En dan zijn we het helemaal eens, constateer ik. Voorzitter, wat mij betreft zijn dit de antwoorden.
Ik denk zomaar dat er geen tweede termijn nodig is. En gegeven uw opmerkingen zou ik toch wel een tweede
vraag,
termijn...
voorzitter.
U heeft een aanvullende vraag.
Mevrouw, ja, is, gezien is de beantwoording. Ja, dank u wel. Meneer Akkerman, u zei dus dat is die werkgroepjes... overigens krijg ik er niet letterlijk jeuk van hoor, maar zo'n woord in zo'n notitie, dat vind ik dan, dat ik denk, nou ja, dat kan beter. Maar werkgroepjes vallen dus niet onder dorpsraden, dat is gewoon los daarvan, maar mogelijk bestaat er hier en daar wel afstemming. Was dat ongeveer uw antwoord? Heb ik het dan goed begrepen?
Wethouder weet het mij.
Nou, de kern van mijn antwoord wat dat betrof... was eigenlijk dat zich in dat dorp zelf gaat dat plaatsvinden. En er zitten hele grote verschillen in hoe het ene dorp daarmee omgaat of het andere dorp. En eigenlijk zijn dit type werkgroepjes is ontstaan naar aanleiding van de bespreking die geweest zijn in de diverse dorpen. Overigens hebben wij die besprekingen georganiseerd. Mede met behulp van de dorpsraden. Nou, als je bij ons in het dorp komt, doe het dan zo of doe het dan. Of dit soort adviezen. En daar komen mensen op af en uit die groep mensen die daar meespreekt, komen dit soort werkgroepjes voor. Dit is wat ik bedoeld heb te zeggen.
Dank u.
Dank u. En ik concludeer dat dit in principe een hamerstuk is voor de raadsvergadering van over 2 weken. Volgende agendapunt. Is 8.7, raadsvoorstel 2017-47, het eindrapport toekomstvisie begraafplaatsen. CDA, meneer Van Water.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA is erg content met dit voorstel. We hadden 2 jaar geleden, wanneer was het, in 2016, waren we al erg positief over de rapportage, alhoewel er wel wat punten in stonden waar nog wat aandacht aan geschonken moest worden. Nou, dat is gebeurd. We vinden het een mooi plan en een heel mooi traject wat gelopen is. Er is veel informatie opgehaald bij de inwoners. Ik heb zelf een viertal van die avonden bezocht. En dat was, ik heb dat heel erg positief ervaren. Er was heel veel betrokkenheid vanuit de burgers. Er waren ook heel veel zorgen. Maar goed, dat kan. En nou, onze mening is dat die op een zeer deskundige manier en op een hele prettige manier zijn weerlegd. En waar naast alle wettelijke bepalingen die er zijn ook heel veel ruimte is geweest voor eigen inbreng van de mensen. Nou, dat zien we terugkomen in het plan. En een van de conclusies is waar we erg blij mee zijn, en daar heeft de raad de vorige keer ook echt op aangedrongen, dat er in elke kern een eigen begraafplaats beschikbaar blijft. Nou, met dit plan kan dat. Ik heb wel een paar vraagjes, maar dat gaat eigenlijk meer over de financiële kant van de zaak. En als we dan in het raadsvoorstel kijken, met punt 1 en dan daaronder puntje 5 en 6, de jaarlijkse ramingen voor onderhoud begraafplaatsen met ingang van 2018 voordelig bijstellen met 9200 euro. En de resterende 125.000 euro toevoegen aan de algemene reserve. Nou, dat lijkt leuk. Dan vraag ik me af, hoe gaan we het dan verder in de begroting opnemen? Of hoe gaan we het dan noemen? En dan kijk ik dan verder bij de financiële consequenties. Nou, we hadden een budget van 1,4 miljoen. Daar is nu 1,2 miljoen voor nodig. En die overgeschreven 240.000 euro die reserveren voor een periode van 10 jaar. Tot zover snap ik het. Maar dan staat er een alinea verder. Daarnaast is er jaarlijks een extra budget nodig van 34.300. Nou, daar zijn een aantal posten, dat snap ik ook. Bovengronds ruimen, onderhoud aan bergingen. Prima, dat zijn gewoon jaarlijkse kosten. Maar er staat ook een post in dat die padenstructuur nog aangepast kan worden conform de herinrichtingsplannen. Dan denk ik, had dit niet gewoon onder dit plan gehoord? Want nu gaan we toch die jaarlijkse kosten gewoon weer opvoeren. Terwijl het ook in de insteek was van het moet begrotingstechnisch, moet het ook beter worden met deze plannen. Of lees ik het helemaal verkeerd? Ik hoor graag uw reactie.
Even naar meneer Van Rijn.
Nou, wij sluiten aan op de woorden van het CDA dat we uitermate tevreden zijn over het gelopen koers ten aanzien van dit punt. We zijn inderdaad blij dat elke kern zijn eigen begraafplaats kan behouden en daar ook rekening mee gehouden wordt met de prioriteit van de bevolking. De enige vraag die resteerde ging inderdaad over de financiën en eerlijk gezegd begreep ik het ook niet 1, 2, 3. Het gaat inderdaad om die alinea van die 34.000 euro en het eindigt met per saldo levert dit een batensaldo van 9200 euro. U gaat het straks allemaal keurig netjes uitleggen, dus dan hoor dan wel hoe het in elkaar zit. Dank u wel.
Ik kijk even, mevrouw Van Es.
Nee, dank u, voorzitter.
Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sluit me aan bij de waarderende woorden van de vorige sprekers. Ook de themaavond zoals die ingericht is en hoe vanuit het ambtelijk apparaat er gereageerd werd op het hele stuk en de interactie met de raad, dus alle lof daarvoor. Wat de SGP betreft is het ook heel positief dat de oude begraafplaatsen eigenlijk serieus onderdeel worden van het hele begraafplaatsenbeleid. Dat is in het verleden wel eens anders geweest, ook qua voornemens uit het toenmalige college. Wat ons betreft is dat een goede stap voorwaarts. En ik sluit me wat de financiële dingen betreft helemaal aan bij het CDA, want ik snapte het ook niet.
Meneer Kleminkelis.
Voorzitter, dank je wel. Dat lukt. Wij sluiten ons als ChristenUnie-fractie ook aan bij de positieve woorden die andere fracties ook hebben uitgesproken. Belangrijk dat we niet alleen kunnen wonen in onze eigen kern, want als we eenmaal overleden zijn, dat we daar ook een plek hebben. Het zij in een graf of in een urn. Beide zijn belangrijk, denk ik. Wij hebben nog een paar vraagjes. Wij zijn natuurlijk ook blij met de royale informatie in de themaavond. Maar toen was er geen microfoon en nu wel. En wij hebben graag nog voor of achter de microfoon ook een antwoord op twee vragen. Er is ook benoemd hoe het nu precies zit met overleden mensen in de oorlog, zogenaamde burgerslachtoffers. Dat komt niet echt royaal aan bod in het verhaal, hoeft ook niet, maar er is wel een toezegging gedaan door het college van dat geïnventariseerd wordt. En mijn vraag is of het college daar nogmaals op kan antwoorden, wat het idee zou kunnen zijn naar de toekomst toe. Wij hebben tegelijkertijd ook het idee dat er nog wat royaler voorlichting kan plaatsvinden richting de burgers over de stand van zaken. Het is zo dat op de diverse begraafplaatsen hangt nu een A4'tje met informatie hoe het er precies voor staat. Er staan ook bordjes bij te ruimen, graven enzovoort. Maar daarmee heb je natuurlijk niet alle inwoners afgedekt als het gaat om de informatie. Dan hebben wij nog een vraag over het slot van het raadsvoorstel als het gaat om de communicatieparagraaf. En daar staan er zinnen die ik niet snap. Heb ik graag nog even een toelichting op. Er staat grafbedekking zonder monumentale status kan op verzoek van de inwoners behouden blijven. Er hoort er wel bij dat vrijwilligers kunnen zorg dragen voor beheer en onderhoud. Mijn vraag is van over wat voor type graven hebben we het dan. Het gaat alleen over de grafbedekking van geruimde graven die over zijn, om het maar zo te zeggen. Of gaat het nog wel degelijk om bestaande graven. En dan wordt daar in diezelfde linie nog gezegd over het optrekken van een urnenmuur of een urnenzuil. En dan uit efficiëntie is het raadzaam om uit te gaan van een aantal standaardontwerpen. Dit is ook te sprake gekomen in de slipstream van die themaavond van hoe je zo'n urnenmuur bijvoorbeeld zou kunnen inrichten. Ons idee is dat er bij de huidige schoningsoperatie heel veel grafstenen ook of grafmonumenten beschikbaar komen. En wat je op andere begraafplaatsen nog wel ziet, is dat die monumenten worden gebruikt op een kunstzinnige manier te verwerken in zo'n urnenmuur. En onze vraag is hoe u daar tegenaan kijkt, even los van de financiële consequenties, maar om die oude grafmonumenten een tweede leven te geven door ze te verwerken in een urnenmonument. Dat zijn onze vragen.
Mevrouw Kist.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij willen graag over de vraag van de oorlogsgraven willen wij ons graag aansluiten. En dan willen wij daarnaast nog even een opmerking plaatsen. In de themaavond kregen we een zeer duidelijk en vakkundige uitleg over dit toch zeer gevoelig onderwerp. En daar willen wij graag onze complimenten voor geven.
Dank u wel, mevrouw Kist. De wethouder Akkerman, eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Met uw goedvinden wou ik een deel van de beantwoording ook overlaten aan mevrouw Dat hier in ons midden. Maar uiteraard niet nadat ik de complimenten die u met name in haar richting heeft uitgesproken met een grote streep eronder ook nog eens doorgeef. Dank daarvoor. De ChristenUnie, ook de VVD, vraagt naar de monumenten van de oorlogsslachtoffers. De aarzeling in de beantwoording op de themaavond, die kwam daarin dat wij niet paraat hadden wat er nou allemaal precies is. We hebben wel alles in beeld, dat wisten we toen ook al en dat weten we nu zeker, want we hebben nu ook alles op een rijtje gekregen. Dus we hebben inderdaad exact het beeld van wat er is aan graven van oorlogsslachtoffers in alle diverse types. En één ding is helder, wij gaan met z'n allen zorgen dat die oorlogsgraven niet slachtoffer worden van welk beleid dan ook, die gaan blijven. En dat kunnen we ook toezeggen, omdat wij alles in beeld hebben. Er is nog één graf van een iemand, waarvan we niet helemaal zeker weten, die is wel in de oorlog overleden, maar we weten niet helemaal zeker of die overleden is ten gevolge van het bombardement op de Merwede, of anderszins. Daar willen we nog graag een onderzoekje naar laten doen. Voor de rest is alles bekend. En wordt dus geëerbiedigd. Want dat is ons idee naar de toekomst. Die moet je ook vooral willen bewaren. De communicatie, die moet meer zijn dan de briefjes die er nu hangen en zo. Ja, er is een hele gerichte manier om de communicatie te doen. Allereerst gaat het natuurlijk vooral om nabestaanden die bekend zijn. En als ze niet bekend zijn, is er een hele voorgeschreven methode om te zorgen dat ze bekend worden. En daarnaast moet je natuurlijk ook bij alle anderen luid en duidelijk, nee, niet luid, maar wel duidelijk, communiceren wat de plannen zijn. U heeft zelf, meen ik, in de themaavond een voorstel gedaan om daar ook andere manieren voor te gebruiken als het gaat om het vinden van rechthebbenden. Dat is evenwel niet mogelijk. Er is een voorgeschreven methode en zo moet het. Dus als je het hebt over, ik weet niet meer precies welke ideeën u had, maar het gaat om een voorgeschreven methode en zo moet dat. Daar kan ik ook even niks aan doen. Die zinsnede over
Op bekend moment dat ik niet meer precies weet wie dat vroeg, maar volgens mij was u dat ook. De monumentale. Hey, waar stond dat eigenlijk ook alweer?
Zal ik dat zo meteen
doen? Nou, dan wist ik eens iets zelf. En dan, wij hebben met u afgesproken dat we los van het echte monument, want dat is natuurlijk wat we duidelijk wat we daarmee gaan doen, bij datgene waarvan we ook maar zouden kunnen vermoeden dat men vindt dat het een monumentale status heeft, zonder dat het formeel als monument benoemd is, daar hebben we in de raadsvergadering in 2016 met u over gesproken. En daarvan hebben we afgesproken voor laten we daarover in gesprek gaan. Bijvoorbeeld met de historische vereniging of de dorpsraad of anderen die er iets van zouden kunnen vinden. Dat heeft geen monumenten opgeleverd of grafbedekkingen die wij als monument zouden moeten willen behandelen. Neem niet weg, dat waar van toepassing gaan we dat uiteraard wel doen. En dat speelt bijvoorbeeld in Arkel. Waar ook een grafkelder met monument daarbovenop nog niet zo lang geleden ook is gerestaureerd. Waar ik wat langer over na wil denken is het idee om bestaande monumenten te gebruiken in een monument of in een urnenmonument. Ik heb daar nog geen beeld bij, maar daar zou ik wel even over na willen denken. Ik moet wel zeggen dat ik zelf eigenlijk in principe uitermate voorzichtig ben met het gebruik maken van grafbedekkingen. Die zijn in het verleden nog wel eens door willekeurige boeren gebruikt als erfverharding of het verharding op een koeienpad. Dat in ieder geval niet.
Ritter, maar gelijk even op.
Even een winkel is.
Juist om dat te voorkomen. Juist om dat te voorkomen kun je daar een betere bestemming aan geven.
Maar juist om dat te voorkomen hadden wij tot nu toe de gewoonte om die grafbedekkingen te laten vergruizelen. Heet dat zo?
Vergruizen.
Vergruizen. Ja, dat klinkt beter, ja. Neem niet weg, ik wil nog wel even nadenken over uw idee erover. En dat blijft er in ieder geval één vraag over voor mevrouw Dat. En dat is de uitleg van dat stukje financiën.
Mevrouw, dat vind ik bijzonder, dat de wethouder financiën, ja, mevrouw, dat maar goed. Mevrouw, dat gaat de gang.
En dan in de hoop dat ik u dat heel goed kan uitleggen. Het ging even over de vermindering van die jaarlijkse raming voor het onderhoud. Het voordelig bijstellen met die €9200. Dat is dat er in de begroting op reserves en voorzieningen allerlei posten stonden voor het onderhoud van de huidige gebouwen die er staan. En voor de reserveringen zoals ze van oorsprong in het systeem stonden van de grondmei. Die hebben ook een onderzoek gedaan. Daar is een onderhoudsbehoefte uit naar voren gekomen. Dat heeft u voor de begraafplaats gereserveerd. Dat is voor een gedeelte niet gebruikt. Alles wat we nog nodig hebben is nu opgenomen in ons krediet van bij elkaar 1,5 miljoen. En daardoor heeft onze financiële consulent al heel keurig uitgelegd dat dat de vermindering leidt. We hadden budgetten die erboven staan op die pagina 27. We hadden meer budgetten geraamd dan we nu nodig hebben. En daardoor wordt er €9200 afgeraamd.
Nee, Lok. Die snap ik, want dat is een heel simpel
rekensommetje. Dat is een heel simpel rekensommetje.
Alleen, die pagina, boven pagina 26 staat dat de kosten structureel met 34.000 toenemen.
Ja.
Dus dan zou ik als in een raadsvoorstel verwachten dat de kosten structureel 35.000 toenemen. Netto. Ze nemen structureel 9200 af, 94.000 toe, dus hou je ongeveer 25.000 over. Maar dat staat er dus niet. En daar zit de verwarring, denk ik.
Ja, het ene is, gelukkig ben ik geen financiële expert, het ene is het geld wat in ramingen en in voorzieningen zat en het andere is wat in de normale dagelijkse onderhoud en beheerbegroting zit. En daar hebben we iets meer geld voor nodig in de toekomst. Dus dat is dat geld wat we nu toegevoegd hebben in de dagelijkse begroting.
Meneer Lok, dan vraag ik de wethouder financiën of de conclusie die ik net trok de juiste is.
Kunt u die conclusie nog een keer herhalen, meneer Lok?
Dat de structureel de begroting toeneemt met €25.100 per jaar.
De wethouder.
Dat rekensommetje op pagina 27 laat heel duidelijk zien dat we structureel 2900 erop vooruit gaan. Die is helder. Op pagina 26 staat dat we structureel 34.300 meer kwijt zijn. Dus netto zijn we dan toch in de begroting 25.100 euro meer kwijt. Dat zo had ik het rapport begrepen, maar dat staat niet in het raadsvoorstel.
Wethouder Akkerman.
Nee, dat staat niet in het raadsvoorstel. Dat zou ik ook absoluut niet willen. Want op de een of andere manier, ik kan die conclusie niet juist zijn. Maar ik kan op dit moment even niet reproduceren hoe die rekensom eruit ziet. Ik weet het niet.
Laten we de discussie niet, dat lijkt me niet handig, want dan gaan we aanname op aanname. De wethouder doet een toezegging.
Ik ga hem voor u uitschrijven, zodanig dat het voor geen tweeërlei uitleg vatbaar is.
Precies. Oké. Okay. Zijn alle vragen beantwoord, geachte meneer Van der Winkelis, tweede termijn? Gaat u gaan. Ja, dank u wel. Het lijkt net nu heel erg belangrijk, nu ik het nog een keer vraag. Ik kreeg van de wethouder een prachtig antwoord over dat ene prachtige graf in Arkel, een monument. Maar de vraag die ik had ging juist over grafbedekking zonder monumentale status, waarover staat dat de inwoners dat bijvoorbeeld zelf in beheer kunnen nemen. En ik vroeg me af, gaat het dan om grafmonumenten die op een graf liggen of die van geruimde graven zijn op een andere plek dus op de een of andere manier worden beheerd. En daar staan de zinnen over aan het slot, de ene laatste, tweede laatste alinea in het raadsvoorstel. En ik vroeg me af hoe dat zat.
De wethouder. Dat kan over beide gevallen gaan, maar wat er in ieder geval bedoeld is, dat als we vinden dat een grafbedekking dusdanig mooi, waardevol is, dat we vinden dat die behouden moet blijven. En dat kan ook zijn omdat mensen daarom vragen. En dat kan een historische vereniging zijn. Dat kan een dorpsraad zijn. Dat we dan dus met z'n allen zorgen dat we dat grafmonument, die grafbedekking handhaven. En dat kan dat kan blijven liggen op het graf waar het lag, maar dat hoeft niet. Dat zou dus ook kunnen op een plek die we daarvoor kiezen. Het kan allebei. De essentie is dat we de mogelijkheid openlaten om een grafmonument te handhaven zonder dat er een formele monumentale status aangegeven is. En ja, dan zouden we het ook op prijs stellen als daar vrijwilligers bij willen helpen. Want de grootste kostenpost is voor de gemeente natuurlijk altijd het jaarlijks onderhoud. Maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen ook te realiseren. Maar dat moeten we wel willen proberen.
Dank u wel. Ik wil u voorstellen om dit stuk als hamerstuk volgende vergadering te agenderen. Onder de toezegging die de wethouder doet, want uiteraard moet hij wel een stuk opleveren, ruim voor de raadsvergadering, zodat wij daar geen vragen meer over hebben. En dan zou het altijd nog kunnen zijn dat we natuurlijk onthameren. Dus,
wil ik nog wel één toezegging hebben, een volwaardelijke toezegging, als dat mag. Dat mocht blijken dat de conclusie die ik net trok juist is, dan wil ik ook de wethouder verzoeken om het raadsvoorstel en het raadsbesluit dien overeenkomstig aan te passen.
Ja. Is zwijgen toestemmen, wethouder? Instemmen? Want ook dat moeten we niet willen, want dat komt natuurlijk aan de fundamenten van de uitgangspunten die wij hebben financieel. Maar goed, dat is aan u.
Ik stel me zo voor dat als de uitkomst zou zijn dat we per jaar 25.000 meer kwijt zijn, en dat het geen hamerstuk is.
Ja, maar dat is dan mij voor een dilemma. Nou, een debat of hamerstuk. Is het een hamerstuk, geachte leden van de raad, onder de conditie en de toezegging van de raad? Of wil je gewoon het debatstuk hebben en dan zien we hem
wel? Nee, het is een hamerstuk en we onthameren hem als het toch blijkt.
Oké, dan blijf ik bij mijn eerste voorstel. Dank u wel. Voorzitter, als zodanig gesloten.
Voorzitter, ik heb toch een nagekomen bericht.
Alweer? Een nagekomen bericht? U heeft er een handje van. links, niet alleen u, maar meerdere van u, die in de dying seconds toch blijkbaar wat willen zeggen. Ga de gang. Dankjewel. Ik heb natuurlijk een vraag gesteld over het eventueel verwerken van grafmonumenten tot andersoortige monumenten. Dat is volgens mij niet bepalend voor het onthameren of gewoon het verhameren van het stuk. Maar ik vroeg me nog wel even af wanneer dat we een antwoord op die vraag kunnen krijgen. Dus op welke termijn dat u een ei legt op dit verhaal?
Nou, dat is geen vraag die dringend een antwoord behoeft. Als ik u toezeg dat u dit jaar nog een antwoord krijgt. En ik denk dat het over een maand echt wel bij u ligt. Dan kan ik er even overlegd hebben met collega's, et cetera.
Dank u voor uw toezegging. We gaan over tot agenda punt 8. Raadsverdeelterrein 1754, het initiatief voorstellen Rekenkamer Gieselanden 2017. Voorstel vanuit het seniorenconvent. Ik zie mevrouw Kis voor een vraag. En ik zou misschien meneer Glerum als senior der senioren willen vragen om eventueel antwoord te geven op die vraag. Mevrouw Kis. Dank mevrouw Kis.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In het voorstel, daar staat bij punt 7, op grond van de wet dient er ook een plaatsvervangend directeur te worden aangewezen. En dat op een later moment plaatsvindt, dat vinden we eigenlijk een beetje onverstandig. Het lijkt ons veel beter om daar een termijn aan vast te stellen, zoiets van 3 à 4 maanden. Want dit kan ook leiden dat er nooit een plaatsvervangend directeur wordt vastgesteld.
Dank u wel. Zijn er meer vragen vanuit de fracties? Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb opgemerkt, om te beginnen in de verordening zelf, moet ik het even goed zeggen, dat bij, ik meen, artikel 13, ja, slotbepaling, daar missen twee letters. Er staat artikel 13.2, deze verordening treedt met terugwerkende kracht in. Dat moet terugwerkende zijn. En daar is de griffier of vast toegenegen om dat aan te passen, heel graag. Maar daarmee hangt samen dat in de toelichting artikel 13 in het geheel niet voorkomt. En mij lijkt nou juist, zeker aangezien bij artikel 11 en 12... in de toelichting staat, dit artikel behoeft geen toelichting, lijkt het mij nou juist logisch om artikel 13 hier wel op te nemen, omdat er in artikel 13 staat dat deze verordening met terugwerkende kracht per 1 september in werking treedt. Dus zou ik juist in de toelichting artikel 13 opnemen en zeggen dat, puntje, 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 u snapt mij. Heel graag, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van Nes, voor uw scherpte in deze. De vraag van mevrouw Kist laat zich beantwoorden, meneer Glerum.
Ja. Ongetwijfeld laat die zich beantwoorden. Ik kan me werkelijk niet herinneren dat we in het voortraject het ook maar ooit over een plaatsvervangend directeur hebben gehad. Laat staan dat we die zouden benoemen.
Nee, op grond van de wet zijn we daartoe verplicht. En het eerste wat we straks moeten doen als de directeur benoemd is in overleg met hem kijken wie een plaatsvervanger kan worden. Maar dat kan pas als we hem benoemd hebben.
Maar laten we dan afspreken dat we tussen nu en 3 maanden de raad informeren wie dat dan, wie die rol dan op zich zal nemen als daar behoefte aan bestaat.
De raad zal de plaatsvervanger ook moeten benoemen, formeel.
Het is ongekend. Wat een keurige wereld wij toch met z'n allen in leven.
Waarvan acht het? Volgens mij
ga ervan uit dat de aanpassingen, de textuele aanpassingen die mevrouw Renes aangeeft, dat die nog voor de raad gecorrigeerd zijn.
Ja. Met inachtneming van de opmerking van meneer Glerum, de toezegging van de griffier, als ik het zo mag verwoorden, ook een hamerstuk voor over 40 dagen. Agenda punt 9, bestuurlijk. Pardon?
Hij moet formeel benoemd worden, dus je kan het geen hamerstuk maken. Want hij moet de eed afleggen of de gelofte.
Dat gebeurt over 14 dagen? 28-9. Ja. Oké. Okay. Kan het geen hamerstuk worden als zodanig, begrijp ik. Goed. Dan maak ik kennis over 2 weken met de directeur van de Rekenkamer.
En bovendien heeft de directeur van de Rekenkamer ook in seniorenconferentie aangegeven dat hij door prijs te stellen in die raadsvergadering zelf ook nog wat in de richting van de raad te willen zeggen. Dus die gelegenheid kunnen we hem dan denk ik ook bieden. Ja. Dus iets meer dan alleen een hamerstuk inderdaad.
Prima.
Waarbij het benoemen losstaat van het raadsvoorstel, denk ik. Dus je zou het raadsvoorstel wel eens een hamerstuk af kunnen doen, maar dan hoort daarna een ceremonie plaats te vinden. Oké.
Okay. Ik stel voor dat we daar in de agendacommissie eens over de hele ceremonie goed buigen.
We pakken de agenda weer serieus op en agendapunt 9, bestuurlijke toekomst. En dan kijk even naar de burgemeester of hij nog...
Je wou toch niet suggereren, voorzitter, dat het vorige punt niet serieus was?
Jawel, maar het eindigde in... Nou, laat ik het niet zeggen. U gaat meedoen, burgemeester. Agendapunt 9, aan u, bestuurlijke toekomst.
Nou, heel kort, want we hebben gisteravond de hele avond besteed aan... in de til aan dit onderwerp. Velen van u waren daar ook bij. Het was ook goed om te zien dat u daar velen van u ook waren. Eén punt is misschien ook wel goed om hier nog even te herhalen. Dat zit op dat formele spoor. U heeft gezien dat een 8 of 9 wetsvoorstellen in het bakje makkelijk zitten, zal ik maar zeggen. En dat die nu door de ministerraad ter advisering aan de Raad van State zijn gezonden. Dat roept misschien de vraag op waar het voorstel rondom de 5 Eerlanden nu zit. Kwam gisteren ook even langs, maar lijkt me goed om dat ook hier even te herhalen. En de laatste berichten die wij hebben is dat nog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt. Dat men daar nog op broedt. En de informele berichten zijn dat men daar wacht op de aantreden van een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Maar dat horen wij alleen maar via de tamtam, zal ik maar zeggen. De verwachting is wel, ook van de buurgemeente staat dat ook dat voorstel, nog wel dit najaar richting Raad van State en daarna ook naar de Tweede Kamer zal gezonden worden. Dus de verwachting van mijn collega's is nog steeds dat ook daar er geen raadsverkiezingen zullen plaatsvinden in maart 2018, maar dat die ook die naar november 2018 zullen gaan.
Dank u wel. Ik kijk voor agendapunt 10 even naar... de collegetafel, waar twee collegelezingen wel zijn, aanwezig zijn of er nog nieuws uit de GR'en zijn die in hun portefeuille horen. Ik zie de burgemeester. Ga er gaan.
Nou, het leek me goed om u even op een paar dingen nog te attenderen. In de regio Alblasserwaard 5 Eerlanden hebben we natuurlijk met elkaar al enige malen gesproken over grensloos samenwerken. Daar ligt ook een document voor. U kunt daar als raad ook uw zienswijze op indienen en dat staat geagendeerd voor de gezamenlijke raadsvergadering met de gemeente Molenwaard, als ik het goed zeg, op 23 september. Althans, dan komt de portefeuillehouder van dat stuk vanuit de regio, en dat is mijn collega Dirk van den Borg, komt met u als raad praten over wat u daar dan van vindt of op te merken heeft. En vervolgens luisteren wij als college dan ook goed wat u daar dan zegt, want dat is dan vervolgens input voor de zienswijze die dan daarna wordt opgesteld en dat komt dan daarna weer. Dus daar gaan we met elkaar over praten. En een andere gemeenschappelijke regeling, ook goed om even te melden, op 5 oktober is er een aparte avond gepland, ook dat samen met Molenwaard, rondom het thema veiligheid. Vorig jaar, kunt u zich misschien nog herinneren, hebben we een soort avond gehad met veel politie, brandweermensen, dat was toen, dacht ik, in de brandweerkazerne in Bleskensgraven. Nu is het de bedoeling om dat in een van onze brandweerkazernes te doen. Ik dacht in Hoorna, dan moet ik eigenlijk Noordeloos zeggen, want de post ligt net over de grens in Noordeloos. Die avond zal beginnen met de oefening van de brandweer. Daar wil ik u ook speciale aandacht voor vragen. U weet, de brandweer Arco was dat, heeft... ik dacht ook Hoorna, ja, die beide posten hebben afgelopen periode een aantal keren in de kernen geoefend. Dat was een groot succes. Men had daar ook wel graag raadsleden gezien, maar door allerlei agenda lukte dat niet. Ik heb
de raad vertegenwoordigd, voorzitter.
Zeker, en uw voorzitter ook. Maar de brandweer leek het ook leuk om een oefening te doen waar u als raadsleed dan in ieder geval kennis van kunt nemen. En als u heel erg activistisch bent aangelegd, kunt u ook nog wel een pak aan, denk ik, en een brandweerspuit. Dus dat is zeer aan te bevelen, denk ik. Dat begint om 7:00, voorafgaand aan de avond. En later op de avond is er een inhoudelijk deel, dat gaat over de kostenverdeelsystematiek. De verschillende bijdragen, ik heb u daar eerder over geïnformeerd, rondom de veiligheidsregio. Heeft voor ons niet veel financieel effect, maar toch goed om daar kennis van te nemen. Het gaat over het dekkingsplan. Dat gaat over de vraag welke auto's staan waar in welke post. Ook daar niet heel schokkende dingen, denk ik, vanuit onze regio, maar ook goed om daar
kennis van te nemen. Het RIEK komt langs om u bij te praten over het thema ondermijning erg in de laatste tijd. En ook onze politieteamchef zal langskomen om u iets te vertellen over de actuele ontwikkelingen rondom de nationale politie, maar vooral het lokale veiligheidsbeeld. Wat is er de afgelopen periode aan bijzonderheden hier gebeurd en wat betekent dat voor de inzet? En er zal zeker ook aandacht zijn voor de wijkagenten, want er zullen ergens in dit najaar ook wat personele mutaties plaatsvinden op de wijkagenten. Ook dat heeft met de verschuivingen binnen de politie te maken. En daar zal de teamchef u dan op dat moment ook over informeren. Dus zet 5 oktober in uw agenda als dat nog niet het geval is.
Voorzitter.
Wagenes.
Wil ik graag even op reageren, omdat de heer Ten Kate ook zo duidelijk refereert aan dat ook raadsleden die avond ook vanuit de brandweer heel hartelijk welkom worden geheten. Ik vind het programma buitengewoon interessant klinken. Ik had heel graag aanwezig geweest, maar mijn dochter is die dag jarig. Dus helaas zal ik niet aanwezig zijn. Wilt u mijn excuses overbrengen aan de brandweer? Dank u wel.
Ik denk dat dochters het ook heel erg leuk vinden.
Ja, ja, je brengt me wel op een idee. Ja, 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 ja. Ik neem het in overweging. Bedankt.
Ik kijk nog even naar wethouder Akkerman of hij vanuit zijn portefeuille nog nieuws heeft uit de GRN. Nee, en wethouder Groot heb ik aan. Wethouder Groot wel?
Heel, heel, heel. Voorzitter, mag ik even een gebruik van de gelegenheid gebruiken om te melden dat in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, de dagbestuurplaats die onze vorige wethouder Thuis Verhouwelingen daar invulde, inmiddels is ingevuld of wordt ingevuld door collega Frank Meerkerk van Molenaar.
Dank u wel. Agendapunt 11, een viertal raadsinformatiebrieven. De eerste RIP 2017-43 gaat over CPO-initiatief ten behoeve van het realiseren van woningen in Noordeloos. Is er een van de raadsleden die daar een aanvullende vraag over heeft aan het college? Nee. Dan 2017-45, een reactie op toezegging in zaken correspondentie van Roermond in Schelijnen. Mevrouw Rennes, gaat uw gang. En meneer Glirum. Mevrouw Rennes.
Dank u wel, voorzitter. Het is fijn om deze raadsinformatiebrief vanuit het college te ontvangen. Ik schrok er echter wel van. En ik zal u uitleggen waarom. Ik kan me vergissen, maar totdat in het seniorenconvent gevraagd werd om deze toch op hoofdlijnen nadere info, zijn wij als gemeenteraad hierover niet geïnformeerd. Ik begrijp uit de RIP dat dit al speelt. Sinds 2012, 2014 heb ik voorbij zien komen, meen ik. Het speelt dus al een aantal jaar. En het is volgens mij inmiddels een behoorlijk dik dossier. En ik vind het dan ook jammer dat we daar niet eerder op inhoud over geïnformeerd zijn. Nu zou ik zeker niet van alles wat er loopt aan klachten en zaken van de hoed en de rand willen weten. Maar in dit geval is het toch wel echt een, lijkt mij een zaak waarover je de raad op de hoogte wilt houden. Als een nationale ombudsman voorbij begint te komen, als er mediation wordt voorgesteld door de gemeente, lees ik. Ik begrijp dan dat ik de gemeente als college zal moeten lezen, want de gemeenteraad heeft daar niet van geweten. Dat had mij dan wel logisch geleken als we eerder in het proces waren meegenomen en hierover geïnformeerd waren. Dus ik ben heel blij dat het nu is gebeurd. Maar ik had het nog prettiger gevonden als dat bij tijdser gebeurd was. En dan nog een vraag. En daarop trouwens dus graag reactie van het college, waarom zij misschien gemeend heeft om daar eerder geen noodzaak toe te zien. Er wordt ook aan het einde van de RIP gesproken over extern juridisch advies wat ingewonnen kan worden. Kan het college toelichten hoe of wat of waarom? Alvast hartelijk dank.
Dank u wel, meneer Glirum.
Dank u wel. Ik ben inderdaad al een heel poosje op de hoogte dat er van alles speelt in deze case. Dus het is niet helemaal nieuw, mevrouw Rennes. Maar in de raad, in deze samenstelling zoals we hier zitten, hebben we het er nooit zo over gehad. Dat klopt wel. Of dat dit allemaal gevallen zijn die een publiek debat behoeven, daar ben ik ook niet echt een voorstander van, moet ik eerlijk zeggen. Want zo trots word ik er nou ook weer niet van dit soort dingen. En ik, ondanks dat je weet dat er al een hele tijd van alles loopt, en je leest het dan gewoon eens even op een rijtje, dan moet ik zeggen dat je er toch weer van schrikt. En dat er bij mij in ieder geval en in onze fractie een beetje een dubbel gevoel komt van joh, kan dit ook een keer stoppen? Kun je je als gemeente permitteren om ook een keer te zeggen van joh, we hebben er nu echt alles aan gedaan. En wat mag je nog in redelijkheid meer van ons verwachten dan wat er al gebeurd is? En er dan dus ook gewoon een punt achter zetten. En aan de andere kant het gevoel dat je denkt van ja, maar ja, inwoners van Gieselanden die moeten ten allen tijde de weg naar het openbaar bestuur kunnen vinden en kunnen benutten als hun dingen op hun hart hebben die aan de orde gesteld moeten worden. En daar wringt voor onze fractie wel een beetje die twee dingen die wringen met elkaar en we weten ook niet goed waar we de grens moeten trekken, maar als ik dit lees, dan klinkt het een beetje uitzichtloos en dat vinden wij heel onprettig. Dat wil ik er nog wel over zeggen.
Wil u daar nog een vraag aan koppelen naar?
Nee, het is meer een statement wat ik neer wil leggen, waarbij ik niet weet waar de grens ligt van wat je wel en niet kan doen. Dat is een beetje het dilemma.
Dank u wel. De wethouder, ga u gaan.
Ja, voorzitter, ik ben veroordeeld tot dit dossier. En zo meen ik het ook. Dit is niet prettig dat je zo'n dossier in je gemeente hebt. En ik denk dat het ook niet verstandig zou zijn als, omdat wij jammer genoeg niet in deze heftige mate, maar meerdere ingewikkelde dossiers hebben, laat ik ze zo aanduiden, dat wij dat in de raad gaan bespreken. Want je praat over mensen en we praten over personen. En ik dacht altijd dat de raad niet gewend is om over personen te spreken en oordelen te hebben. Dus om die reden denk ik dat daar terughoudendheid bij nodig is. Ook bij andere cases waar wij mee te maken hebben. Dit is een langdurige en een heftige. En u hebt in de raadsinformatiebrief kunnen lezen op welke manier dat ons bezighoudt. En het is niet alleen ons, maar het is in samenspel met de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Wij hebben daar externe expertise bij gehaald om proberen een eind aan dit heen en weer, zeg ik wat bagatelliserend, maar dat is niet juist, realiseer ik me. Het serieuze bezwaar en beroepprocedures. We hebben onze nek uitgestoken, staat ook in de brief. Is geprobeerd juridisch de nek uit te steken. Dat heeft ook niet gewerkt. Juridisch bedoel ik mee op verzoek van een kantonrechter. Of rechter. Het is lastig. En wij willen daar toch voldoende prudent mee omgaan, maar u wel laten weten, ook al met het gegeven dat in een eerder moment onze burgemeester, waar de correspondentie zich met name toe spitst, op onze burgemeester en op de directeur omgevingsdienst, het aantal brieven wat daarbij ontvangen wordt, bezwaren, klachten, en klachten krijgen allemaal een officiële procedure. Het vraagt veel mankracht van ons ambtelijk apparaat en van het apparaat van de omgevingsdienst. En wij zijn in het verlengde van uw opmerkingen met die externe ondersteuning naast zich op zoek hoe dat zulke processen gestopt kunnen worden. En daar zouden we allemaal baat bij hebben, maar dat is in ieder geval tot nog toe nog niet gelukt. Hou ik het even bij, voorzitter.
Dank u wel voor uw woorden. Kijk nog even naar rechts, nog aanvullend, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp ook dat het een heel vervelende kwestie is, een moeilijke ook.
En daarom ook wel, hoe zeg ik dat, uit de rib krijg ik ook wel waardering voor de moeite, de inzet die vanuit de gemeente gedaan is om dit inderdaad af te ronden op een of andere manier of tot een soort van goed einde te brengen op een of andere manier. Maar ik wil daarover nog wel meegeven dat, en dat is een beetje een opmerking in de loze ruimte hoor, daar ben ik me bewust, maar ik doe het toch, dat mediation een middel is wat mijns inziens vaak wordt toegepast op het moment dat het al te laat is en dus een te licht middel is voor de problematiek die speelt. En nou ben ik in deze materie zelf niet goed thuis, maar dat is mijn ervaring tenminste wel. Dat vaak met mediation gekomen wordt op het moment dat het leed al is geschied en dus op voorhand al geen succes wordt. Laten we dat in gedachten houden en dat wil ik graag meegeven bij deze. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga over de behandeling van de volgende RIP 2017-46, het jaarverslag 2016, stichting O2A5. Zijn er nog opmerkingen? De linker en rechterzijde? Nee. De laatste RIP op de... Pardon, meneer Glerum, excuus. Gaat u gaan.
Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag. In de raadsinformatiebrief wordt gesproken over de school in Giezen-Oudekerk. Dat daar nu actie ondernomen wordt vanuit het dorp om te kijken hoe we die school in stand kunnen houden. En ik zou het college willen vragen ons van die ontwikkeling in ieder geval op de hoogte te houden. Dank u.
Wethouder Akkerman.
Dat zeg ik graag toe. Omdat ik vind, al was het alleen maar omdat ik vind dat daar... wel op een hele positieve manier omgegaan wordt met de problematiek rondom de kleine school. Uiteraard mede vanuit de gedachte dat de school in het dorp een hele belangrijke plaats inneemt. Er is een werkgroep bezig met deze problematiek. Die werkgroep die komt op een of andere moment met conclusies en voorstellen, ga ik vanuit. En daar breng ik u graag van op de hoogte.
Dank u wel. De laatste RIP, mevrouw.
Ook nog één vraag op de valreep. Er staat aan het eind van de RIP, onder het kopje Giezen-Oudekerk, want aangezien de heer Glerum zojuist deze opmerking maakte die ik van harte onderschrijf, nam ik hem even door. En er staat er aan het eind, als het aantal leerlingen toeneemt en het pedagogisch verantwoord is, zal O2A5 te zijner tijd in overweging nemen of deze locatie in stand gehouden kan worden. Hoe moet ik pedagogisch verantwoord lezen? Die vind ik even opvallend. Misschien kan de wethouder daar iets over zeggen. Zo niet begrijp ik dat ook. Dank u wel.
Ik laat het aan hem in reactie.
Ja, zo'n uitdaging laat ik natuurlijk niet lopen. Als een school klein wordt, dan wordt het steeds moeilijker om de school financieel, organisatorisch overeind te houden. Maar... De denkfout wordt wel eens gemaakt dat bij een kleine school de kwaliteit van het onderwijs ook minder wordt. Dat is echt een denkfout. Maar er is wel een maat voor een school in aantal leerlingen die het wel erg moeilijk maakt om te zorgen voor een goed klimaat voor de kinderen op de school. Als je 40 kinderen hebt... verdeeld over 8 groepen, dan heb je gemiddeld genomen 5 kinderen per groep. En dan heeft elk kind eigenlijk nog wel een vriendje of vriendinnetje in een klas. Ga je daaronder, dan wordt dat erg lastig. En dan heb je klassen met 2 of 3 kinderen. Of nog minder. En dan is er ongeveer, echt ongeveer, hè, dan ongeveer de grens dat je zegt van ja, nu moet je niet meer willen... dat deze school blijft voortbestaan. Nou, dat is waar u ongeveer aan moet gaan denken.
Dank u wel.
Prima. Bijna gelijktijdig deden we dat, mevrouw Nes. De laatste RIP voor agendapunt 11, RIP 2017-48, de openbaarheidsgegevens, aanbesteding en leerlingen. Voer staat er, maar er wordt vervoer bedoeld in de agenda 2016. Wie van de raadsleden heeft daar nog een aanvullende vraag voor? Niemand. Ruim binnen de door mij bedachte tijd sluit ik dan deze vergadering. Ik wens u allen
hartelijke thuiskomst. Met complimenten aan de voorzitter.